En zo waren we dan de vorige keer in nogal wat oud-testamentische schriftplaatsen die ik u voorhield om te laten blijken dat de zaligheid zoals die aan Israël beloofd was in oud-testamentische tijd en in de beloften Gods, dat die zaligheid niet terecht kwam bij Israël, namelijk het Joodse volk, maar dat die terecht zou komen als men de profetieën goed leest en beter nog bestudeert, terecht zou komen niet bij Juda, maar bij Ephraim, om maar eens een naam te noemen. Ik moet altijd even nadenken, wat zal ik zeggen, Jozef, Ephraim dan maar. Maar ik bedoel uiteraard de 10 stammen met Ephraim daarbij aan het hoofd vanzelfsprekend. Daar zijn wel nogal wat schriftplaatsen over in het Oude Testament. Ik begin alleen de avond maar weer even met te zeggen dat dit soort dingen deel uitmaken van wat genoemd wordt de verborgenheid. Zo wordt het in het Oude Testament al genoemd. En in het Nieuwe Testament wordt het later aangehaald. En als u dus vindt dat het toch al wat vaag staat, dan moet ik u zeggen, ja, dat vind ik ook. Dat is mijn probleem dus ook vanavond. En de vorige keer en de volgende keer waarschijnlijk ook nog wel. Dat is het probleem ook om het uit te leggen. Want als je het niet wil zien, dan hoeft dat ook eigenlijk niet. Zo nadrukkelijk staat het nou ook weer niet in de Bijbel. Maar als je niet al te veel vooroordelen hebt en dit soort schriftplaatsen naast elkaar legt, dan kun je onmogelijk tot een andere conclusie komen dan dat de Heer inderdaad deed waar ik de vorige keer min of meer mee geëindigd ben. Namelijk, hij hield een deel van zijn volk achter. Hij verstopte het, hij verstrooide het onder de heidenen met de gedachte, als ik straks Esau ontmoet, want we gaan meteen weer dubbelzinnig natuurlijk, hè. Als ik straks Esau ontmoet en de man gedraagt zich agressief en het gaat verkeerd, dan heb ik altijd het andere deel van de familie nog. En dat is precies wat er dus gebeurd is. Het ging met Esau mis, dat wil zeggen met het judaïsme, want daar is Esau de uitbeelding van. En het Joodse volk kwam dus niet tot geloof, kwam onder het oordeel, werd verstrooid. Maar God had altijd nog dat andere deel, dat allang niet meer Israël heette, dat verstrooid was onder de heidenen, dat ook uitdrukkelijk gerekend wordt tot de heidense volkeren, laat dat vooral duidelijk zijn. Maar niettemin stamde het wel van Jacob af en bovendien droeg het het eerstgeboorterecht met zich mee. En daarmee was het toch drager van de beloften Gods. Daar gaat het om. We hebben het daar nog uitgebreid over, maar ik wil u een paar schriftplaatsen nog laten zien. Eerst uit het Oude Testament nog maar even en dan wat uit het Nieuwe. Uit het Oude Testament, ja, ik moet een keuze maken natuurlijk, want ik heb een hele lijst ergens hier. Hè. Maar goed, ik zal een keuze maken. In het bijzonder wil ik u laten zien Hosea. Wij waren al ooit eens even in Hosea, naar aanleiding van de Romeinen hoofdstuk 9. Want u weet, dat is die profetie over Ami, Lo Ami en toch Ami. En Rugama, Lo Rugama en toch weer Rugama. Het zou niet Gods volk zijn, het zou toch weer Gods volk genoemd worden. En dat waren de eerste hoofdstukken. Hoofdstuk 1, 2, 3 en 4 eigenlijk ook. Maar vooruit. Maar deze keer neem ik u mee naar Hosea hoofdstuk 11. Waarboven staat in onze Bijbel Gods ontferming over Israël. En ik moet toegeven dat de naam Israël inderdaad staat in vers 1. Maar dan heb je het verder ook zo ongeveer wel gehad. Want er staat, als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. En het is niet verwonderlijk dat daarna de naam Israël verdwijnt en vervangen wordt door Ephraim, de naam Ephraim. Lees het maar mee. Als Israël kind was, toen heb ik hem lief gehad en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Maar gelijk zij hen lieden riepen, alzo gingen zij van hun aangezicht weg. Zij offerden de Baals en rookten de gesneden beelden. Ik nochtans leerde Ephraim, dat kind, lopen, gaan. En daarna is het hij, maar dat is hetzelfde als ik in dit geval. Hij, de Heer namelijk, nam ze op zijn armen, maar zij bekenden niet dat ik ze genas. Dat is een van die schriftplaatsen waar ik en hij, eerst en derde persoon enkelvoud, afgewisseld worden, zoals we dat ook kennen uit Hosea hoofdstuk, of uit Zacharia hoofdstuk 12. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben, en ze zullen over hem, is het dan ineens weer, rouwklagen als over een enig geboren. Maar het is net of even dat gordijn opzij gaat, hè? Dat is het idee. Even gaat een stukje bedekking weg. En dan is het niet meer hij, maar dan is het ik. En dat zie je natuurlijk ook zo. Maar waar het om gaat is dat wat is, eerst Israël heet, toen Israël een kind was. Dat heet later Efraïm. Het gaat nog steeds over hetzelfde volk, uiteraard. Althans in beginsel en in het algemeen. Maar niettemin wordt de naam Israël vervangen door Efraïm. En ik moet er dan natuurlijk bij vertellen dat deze profeet Hosea inderdaad optrad in of onder het Noordelijke Rijk. Dat wil zeggen onder de 10 stammen van Israël, onder die naam. Dat is inderdaad zo. Maar het is eerst Israël, daarna is het Efraïm. En nu ik het toch lees, kan ik ook wel even wijzen op vers 1. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Slaat natuurlijk gewoon op de roeping van Israël uit Egypte. Maar de aardigheid ervan is dat dezezelfde uitspraak, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, in Matteüs 2 vers, ik kan nog maar nauwelijks lezen, nodig naar de opticien. Vers 15, in Matteüs 1 vers 15 wordt toegepast op de Heer Jezus, die na zijn geboorte immers eerst moest vluchten naar Egypte en daarna, na 2 jaar of zo, uit Egypte geroepen werd. En op hem wordt deze tekst van toepassing gebracht, waarmee maar gezegd wil zijn dat de roeping van Israël uit Egypte daarna een reflectie vindt, om zo te zeggen, een herhaling vindt of vervulling, profetische vervulling, in de roeping van de Heer Jezus zelf, de Zoon uit Egypte. Dat heeft allebei een typologische achtergrond, want Egypte is een beeld van de wereld, de oude wereld zelfs, als zodanig. En ik bedoel zelfs helemaal die oude wereld, u weet wel, van die van Genesis 1 vers 1, verder terug kunnen wij toch niet. Maar die oude wereld. Maar uit die oude wereld heeft God zijn zoon geroepen, is de gedachte. Er wordt er weliswaar toegepast op Israël, maar uiteindelijk slaat het op de Heer Jezus zelf natuurlijk. En niet omdat hij letterlijk uit Egypte kwam, maar natuurlijk omdat hij voortgebracht werd uit deze oude wereld en uitermate verhoogd werd tot aan de rechterhand Gods. Uit de mensen genomen, heeft Hebreeën 5 en dat soort dingen meer. Zodat u meteen ziet hoe dubbelzinnig die termen soms zijn. Dat moeten we leren dat het zo is. Uitspraken over Israël natuurlijk, maar niet uitsluitend. Ze worden herhaald, zo zit het nou eenmaal in het profetisch woord. Maar goed, heette Israël, maar daarna heette ik nochtans, leerde Efraïm gaan, vers 3. Dat laat zich betrekkelijk eenvoudig verklaren, die naamswisseling. De idee is namelijk dat de naam van de eerstgeborene gegeven wordt aan heel de familie. Daar hebben wij onze achternaam nog aan te danken, eigenlijk. Dus echt zo. Oud beginsel, de naam van de eerstgeborene uit de familie wordt gegeven aan heel de familie. Zie, is makkelijk genoeg. Bovendien, de naam Israël was ook de naam van de stamvader natuurlijk, van al deze mensen. Maar waar de beloften die aan Jacob, die Israël heette, gedaan, waar die beloften die aan hem gedaan waren, vererfd werden naar zijn eerstgeborene, is dus uiteindelijk Efraïm de drager van de titel en dus ook van de naam Israël. Dus heb je het over Israël, kan het heel goed zijn dat je het niet hebt over alle 12 stammen, maar misschien maar over 1. Kan nog smaller natuurlijk, want ik ken schriftgedeelten in bijvoorbeeld Jesaja, ik denk dat ik er nog kom vanavond, waar de naam Israël staat en het gaat eigenlijk maar over de Heer Jezus. Gij zijt mijn knecht, Israël, Jesaja 49. Het gaat echt over de Heer Jezus. De naam van de eerstgeborene. Dus, of andersom, de eerstgeborene draagt de naam, de titel, zo gaat dat. Maar het is opmerkelijk dat het dus niet over Juda gaat, maar Efraïm. Degene tijdgenoten van Hosea moeten hier geen probleem mee gehad hebben. Israël is Efraïm en Efraïm is Israël. Sterker, Israël is de 10 stammen, de 10 stammen zijn Israël, want Juda was afgesneden. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Van Israël, toch? Maar het gaat dus over 10 stammen, eigenlijk. Maar lees maar verder. Nochtans leerde Efraïm gaan. Ik of hij nam ze op zijn armen, maar zij bekenden niet dat ik ze genas. Ik trok ze met mensenzelen, met touwen der liefde en was hun als degene die het juk van hun kinderbakken oplichten. Ik reikte hem voeder toe. Zo is het een kind en zo is het een paard of een muilezel. Maar laat maar zitten, het is beeldspraak, hè? Dat zijn touwen. Zelen zijn touwen, dat heb ik nagevraagd aan Simpsons. Verse zelen, ja. Die kan je niet eten, nee. Tenminste, Niet met mijn gebit. Maar... Nou, en dan vers 5. Hij zal in Egypteland niet weder... Let op, hij zal in Efraïm, Israël, Efraïm... zal in Egypteland niet wederkeren... maar Assur, die zal zijn koning zijn. Waarmee aangekondigd wordt de verstrooiing van de 10 stammen... beter de wegvoering, want verstrooiing was het nog niet... wegvoering van de 10 stammen naar Assur. En ik kan het makkelijk bewijzen, alleen ja, het kost allemaal tijd... Juda namelijk, de 2 stammen onder de naam Israël, even later, in de dagen na die van de apostelen, zo rond het jaar 70 van onze jaartelling dus officieel, werd weggevoerd naar Egypteland. En dat staat zelfs zwart op wit in de Bijbel, aangekondigd in de laatste versen van Deuteronomium 28. Ze zeiden, gij zult wederkeren naar Egypteland, gij zult wederkeren op een weg waarvan ik gezegd heb, gij zult die niet meer zien. Maar Juda wel. En het verhaal is het betamelijk lugubere, maar niet te meer realistische verhaal van Flavius Josephus, die vertelt hoe vele duizenden, tienduizenden Joden in de tijd voor de Romeinen vluchtten naar Egypte. Ze waren totaal verarmd uiteraard. Ze verkochten zichzelf daar op de markt zodanig dat de prijs voor slaven nogal kelderde, om zo te zeggen. Ja, iedereen had er al een, zou ik maar zeggen. Ze konden ze niet meer verkopen, iedereen had al een Joodse slaaf. Zij eindigden officieel, de geschiedenis van Israël officieel, eindigde dus in slavernij in Egypte. Maar we hebben het maar over de 2 stammen die de naam Israël erfden nadat de 10 stammen weg waren. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar de 10 stammen kwamen niet in slavernij in Egypte terug... 10 stammen werden weggevoerd naar Assur en zijn uit Assur weer verdwenen naar het noordwesten. Maar misschien lees ik die vanavond nog wel even voor uit een ander schriftgedeelte. Maar ze zijn weggevoerd naar Assur en daar zijn ze hun naam kwijtgeraakt. En dan zijn ze onder een andere naam verder gegaan, zal ik maar zeggen. En dat maakt het voor ons lastig. Voor ons moderne westerse mensen maakt het lastig om dan te bewijzen waar ze gebleven zijn. Omdat we niet accepteren dat ze ineens een andere naam dragen. Hetgeen tamelijk naïef is, maar vooruit. Maar dat maakt het dikwijls zo ingewikkeld. Maar het was mijn bedoeling om volgende keer wat oude boeken mee te nemen. Te laten zien, want dat vind ik altijd aardig. Het oude boeken mee te nemen, te laten zien wat daarin staat. Over die, wat er gebeurd is in die dagen, zal ik maar zeggen. Dat is heel interessant hoor. Staat er wel niet in de Bijbel. Maar het is van oudsher toch heus bekend geweest. Nou goed. Maar er staat, hij zal in Egypte niet wederkeren, maar Assur, die zal zijn koning zijn, omdat ze zich weigerden te bekeren. En het zwaard zal in zijn steden blijven en zijn grendelen verteren en opeten vanwege hun beraadslagingen. Want mijn volk, gezegd over Efraïm, de 10 stammen, Israël dus, maar Juda heeft er niets mee te maken. Mijn volk blijft hangen aan de afkering van mij. Zij roepen het wel tot de Allerhoogste, maar niet één verhoogt hem. Ze roepen wel tot de Allerhoogste, maar ze willen hem toch niet als de Allerhoogste erkennen in de praktijk van hun leven. Sorry dat ik het zeg, knip het er maar uit en neem het mij niet kwalijk. Maar dat dacht ik gisteravond nog toen ik in de auto onderweg naar huis reed. Toen hoorde ik mensen op de radio roepen. O Heer, hoe groot zijt gij, we adore you, we serve you, weet ik veel. Wij prijzen u, wij aanbidden u, wij danken u, wij dienen u. En ik dacht, want ik ben soms wat... Ja, dat kan ik ook niet helpen. Soms ben ik wat cynisch en dan denk ik, ja, ze roepen wel tot de Allerhoogste. Maar of ze hem ook verhogen, echt in hun hart, dat waag ik dan altijd te betwijfelen. Sorry, dat heb ik dan, hè. Nee, ik heb het over de moderne praise-hype van de laatste jaren enzovoort. Je kan wel roepen, wij aanbidden nu, maar de bedoeling is dat wij gewoon in het dagelijks leven de Heer zouden dienen. Niet maar voor speciale gelegenheden die ons wat opzwepen of voor speciale religieuze bijeenkomsten, doeleinden, bijeenkomsten of wat dan ook. Maar gewoon in ons dagelijks leven van alle dag. En kijk, hier in de Bijbel lees je dus net zoiets. Zij roepen wel tot de Allerhoogste. Ze waren wel religieus, maar ja, dat was Kain ook. Anders zou je niet een offer gebracht hebben, immers. Maar die herkende de Heer ook niet. Niet echt als Heer, in het gewone leven van alle dag. Dat is waar het over gaat. En dat is wat de Heer dit volk verwijt. Niet dat ze niet religieus zijn, maar dat ze hem niet werkelijk erkennen als de Allerhoogste zei, kronen hem niet, of zetten hem niet op de troon in hun hart, heet dat, in wat klassieker jargon. Nou goed. Maar dan zegt de Heer, hoe zou ik u overgeven, o Efraïm? Hoe zou ik u overleveren, o Israël? Let op dat de naam Israël verbonden wordt hier met grote nadruk, niet aan Juda, maar aan Efraïm. En dus aan de 10 stammen. Hoe zou ik u loslaten? Hoe zou ik u overgeven? Hoe zou ik u maken als Adama en u stellen als Zeboïm? Nou ja, daar had ook Sodom en Gomorra kunnen staan natuurlijk. Want in dat rijtje horen die twee thuis, hè? Sodom, Gomorra, Adama, Zeboïm. En Zoar eventueel. Hoe zou ik u maken? Dat wil zeggen, zo'n verwoesting, zo'n vernietiging zou niet over Efraïm komen, zegt de Heer. Mijn hart, zegt hij, is in mij omgekeerd, al mijn berouw is tezamen ontstoken. Ik zal de hittigheid mijn stoorns niet uitvoeren. Ik zal niet wederkeren om Efraïm te verderven, want ik ben God en geen mens. De heilige ben ik in het midden van u en ik zal in de stad niet komen. Zij zullen de Heer achterna wandelen. Hij zal brullen als een leeuw. Let op, in deze verse gesproken wordt dus over de bekering van Israël, namelijk Efraïm, niet van Juda. Toch? Het gaat over Efraïm, onder de naam Israël. Zij zullen de Heer achterna wandelen. Hij zal brullen als een leeuw. Wanneer hij brullen zal, dan zullen de kinderen van de zee af al bevende aankomen. Kinderen dus kennelijk in de zin van latere generaties. Want het volk zal weggevoerd worden naar Asser. Dat is op de kaart naar het oosten. En het is over de weg naar het noorden, het land uit. Dat begrijpt u hopelijk, hè? Dat is een vast bijbels gegeven. Je kan langs twee routes het land uit, over land althans, naar het zuiden, maar dan kom je in Egypte, en naar het noorden, naar alle andere plaatsen. Toch? Dus ze werden weggevoerd naar Assen, dat is naar het noorden, en dan afbuigen naar het oosten, natuurlijk, voor u gezien zo. Maar er staat, dan zullen de kinderen van de zee af al bevende aankomen. En de zee ligt niet in het noorden, maar in het westen. Dat is trouwens heel gemakkelijk te bewijzen, want het woord voor zee wordt in de Bijbel dikwijls vertaald met westen. Het is hetzelfde woord namelijk, men had ook met gemak kunnen vertalen. Dan zullen de kinderen van het westen af al bevende aankomen. Maar de vertalers hebben kennelijk gedacht, ze gaan toch naar Assur. Als ze ooit terugkomen, komen ze dus van die kant en niet van het westen. Want dat is de andere kant. Hebben jullie? Dus vertaalt men het met zee. Dat kan dan ook, want ja, dat is meestal hetzelfde woord. Maar er staat dus zee of westen. Vandaar zullen ze aankomen. Zij zullen bevende aankomen als een vogeltje uit Egypte en als een duif uit het land van Assur. En ik zal hen doen wonen in hun huizen, spreekt de Heer. Uiteindelijk dus zal er sprake zijn van bekering, of in het algemeen van herstel, in het bijzonder van Efraïm. Dat vogeltje, denk ik, dat het wijst niettemin toch op Juda uiteindelijk. Want daar naar Egypte zou Juda worden weggevoerd, maar het is niet het belangrijkste deel, zal ik maar zeggen, van dit hoofdstuk. Er gaat in het bijzonder om Israël, namelijk Efraïm. En Juda wordt zelfs niet eens genoemd. Herken je hooguit in dat er toch iets uit Egypte komt, en daarin zou het Joodse volk worden weggevoerd. Dus vooruit maar. Maar de nadruk ligt uiteraard op Assur. Ze worden naar Assur weggevoerd. Zij zullen uit Assur terugkomen, maar ze komen dan uit het westen. En daar ligt niet Assur. Zo de eenvoudige conclusie is dat die 10 stammen vanuit Assur verdwenen zijn en verdwenen zijn naar het westen. Toch? Precies. Naar deze kant dus, hier. En dat is ook naar de zee, dat kan niet missen. Einde der aarde, en dat is de zee. Nou goed. In elk geval een specifiek schriftgedeelte over de bekering van Efraïm. Eigenlijk vinden we dat ook, ik had het niet willen noemen, maar ik doe het toch nog maar. Eigenlijk vinden we dat ook in Jeremia 31, dat hoofdstuk wat het meest bekend is. Of heb ik die genoemd vorige keer? Weet ik niet meer. Het hoofdstuk is het meest bekend vanwege Het gedeelte vanaf vers 31. Jeremia 31. Heb ik niet genoemd. Mooi. Jeremia 31 is bekend vanwege vers 31. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Dan wordt het nieuwe verbond aangekondigd. Dit schriftgedeelte wordt ook uitgebreid geciteerd in Hebreeën 8. Want daar gaat het over dat nieuwe verbond in de plaats van het oude. Maar het opmerkelijke ervan is dat er staat dat het een nieuw verbond zou zijn met het huis van Israël en met het huis van Juda. Gemakshalve kun je dat natuurlijk lezen als een synoniem parallelisme. Dat wil zeggen, twee keer hetzelfde, Juda, Israël, weet je veel, kan. Maar het ligt niet voor de hand, meer voor de hand, mede vanwege wat hier vooraf ging in dit hoofdstuk, ligt dat men het leest als, ik zal een nieuw verbond maken met het huis van Israël, namelijk de 10 stammen, en met het huis van Juda, namelijk de 2 stammen. En op zijn minst wordt de indruk gewekt dat het in die volgorde ook zal gebeuren. Hetgeen niet noodzakelijk is natuurlijk. Maar die indruk wordt wel gewekt met het huis van Israël. Dat is Efraïm dus, hebben we juist ook gezien. En met het huis van Juda. En het idee van, is het dan ook in deze volgorde, is natuurlijk toch een idee dat we daarna bevestigen kunnen. Want we weten immers dat God zijn belofte deed over dat nieuwe verbond. Dat heette toen niet zo, maar het was het wel, dat nieuwe verbond. Een belofte aan Abraham, vererfd naar Isaac, vererfd naar Jacob, vererfd naar... Daarmee slaat het rijtje dan op, Abraham, Isaac en Jacob. Maar de historie gaat verder. Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm. En dat laatste met grote nadruk, hè? Die beloften bevestigd aan Jozef. Kom later nog wel eens in het hoofdstuk terecht. Maar met grote nadruk, en als Jacob die eerstgeboortezegen over het hoofd van Jozef heen doorgeeft aan Efraïm, zegt hij er ook uitdrukkelijk bij dat het gaat om exact diezelfde zegening die hij ontvangen heeft van de Heer, en die de Heer ook aan hem bevestigd had in de tijd bij Bethel. Dus de zegeningen van zijn vader, Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm. Die zou dus eerst geboorterecht hebben, en als dus het nieuwe verband komt, wie krijgt het dan? Met wie wordt het gevestigd? Officieel, want het gaat om officiële dingen. Officiële bevestiging, verbaal, met eedswering en alles erbij, handoplegging en alles. Wie krijgt het dan? Het eerste van de stammen van Israël. Ja, logischerwijze, en tenzij heel expliciet anders vermeld, Efraïm. Toch? En ook als dit niet hier vermeld stond, dan zou je toch een paar vragen moeten hebben, naar aanleiding van de Nieuwtestamentische geschiedenis. Hoe kan het nou dat God zijn belofte doet aan Israël, en dus primair aan Efraïm, die eerst geboorterecht kreeg, terwijl die beloften terechtkomen bij Joden en heidenen, die tot geloof komen. Wat dan met de belofte aan Efraïm? Nou ja, sommigen hebben er geen moeite mee. Sommigen zeggen, nou ja, God heeft belofte gedaan aan heel Israël. En heel Israël was ongelovig. Dus heel Israël krijgt die belofte niet. En alle Israëlieten zijn voor eeuwig verloren. En de zegeningen gaan naar de kerk. U weet wel, en Israël heeft geen toekomst meer. Sommigen zijn er heel rigoureus in. Niet gehinderd door enige kennis van de Bijbel, sorry. Het is maar een vaststelling van een feit. Want als je een beetje van je Bijbel weet, dan weet je toch dat er iets niet klopt. Zo simpel ligt het verhaal niet. En bovendien, dan zouden wij niet zeker zijn of de beloften die wij hebben ontvangen van Gods wegen, of die wel aan ons vervuld zullen worden. Want per slot God deed dan belofte aan Israël of aan Efraïm en heeft ze ook niet vervuld. Toch? En waar die beloften inhielden in de praktijk, de zaligheid, eeuwig leven, namelijk dat nieuwe verbond dus en al wat ermee samenhing, en een hoge priesterschap, of een priesterschap naar de ordening van Melchizedek, dan moet dat toch het eerst terechtkomen bij Efraïm en niet bij Juda. Toch? Dan moet je toch even op zoek. Nou, daar zijn we dus nu even mee bezig. En wat vinden we hier? Een nieuw verbond met het huis van Israël en met het huis van Juda. En vreemd genoeg, ik weet het niet meer helemaal nauwkeurig uit mijn hoofd. Maar het is de eerste keer dat Juda genoemd wordt in dit hoofdstuk. Maar dat is niet waar. Juda werd al genoemd in vers 23, waar gesproken wordt over het land van Juda. Maar het neemt niet weg dat het eerdere deel van het hoofdstuk spreekt over Efraïm. Over, zal ik het namen noemen, Israël in vers 1 natuurlijk. Dan kijk ik even verder, Israël in vers 2. En dan snel vers 5. Daar heb ik, gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria. Samaria, heb je dat? Niet Jeruzalem, maar Samaria. En Samaria was de hoofdstad van de 10 stammen. Op het gebergte van Efraïm dus ook, hè? Vers 6, want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte zullen roepen, maak jullie de op en laat ons opgaan naar Sion tot de Heer onze God. En de naam Jeruzalem wordt angstvallig vermeden. En de naam Sion is wat makkelijker dan de naam Jeruzalem overdrachtelijk. Dat wil zeggen geestelijk op te vatten, toch? Maar in elk geval, het is Efraïm, het is Samaria. En dat blijft ook zo. Er wordt bovendien gesproken over vers 10. Vreemd genoeg. Eerst vers 9. Zij zullen komen met geween. Want het gaat over een terugverzameling, hè?
Je spreekt toch wel over die 3000 jaar?
Nee. Het gaat gewoon belofte voor Efraïm. Vers 8, zie, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden en zal een vergader uit de zijden der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. Met grote gemeenten zullen ze herwaarts wederkomen. De gedachte is namelijk inderdaad dat ze naar het noorden zijn weggevoerd en ze komen terug. Alleen hier staat uit het noorden, die andere stond, ze komen terug vanuit het westen. En je moet gewoon van goede wil zijn, ze zijn in noordelijke richting weggevoerd en ze komen terug. Maar van welke kant precies, dat doet dan uiteindelijk weinig te zaken natuurlijk. Maar er staat er, ze zullen herwaarts, dat wil zeggen hierheen, wederkomen, grote gemeente. Zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten. Daar heb je de herder dus met de kudde. Want ik ben Israël tot vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Niet Juda, niet Jeruzalem, Efraïm, Samaria. En dan meteen, vers 10, hoort des Heeren woord, gij heidenen, en verkondigt in de eilanden die verre zijn en zegt, hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Zoals een herder zijn kudde bewaart. Maar als nou de Heer Efraïm zal verzamelen. Waarom staat. En met nadruk ook. Dat gaat het daarbij om Efraïm als eerstgeborene. De man met het eerstgeboorterecht. Waarom staat er dan meteen in het volgende vers, vers 10. Hoor des Heeren woord, gij heidenen. En waarom staat er verkondigd in de eilanden die verre zijn? En waarom moet men daar verkondigen? Hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen, enzovoorts. Wel eenvoudig, omdat Efraïm daar is. Toch? Heidenen, precies, ja. Die heidenen, dat is Efraïm in de eerste plaats. Dat zijn de 10 stammen, want sinds de wegvoering in Assyrische ballingschap zijn zij niet meer Israël, maar dus gewoon heidenen. Want als ze geen Israël zijn, dan zijn ze heidenen. En dat is wat ze zijn. Toch? Nou ja, in ieder geval geen Israël. Hooguit Jacobieten. Maar ik vrees dat er dan enige verwarring optreedt natuurlijk. Hè. Maar laat maar zitten. Maar dat is waar het over gaat. Want de idee is dat de 10 stammen in het bijzonder verstrooid zijn naar de eilanden der zee. Ongeacht of dat nou helemaal de goede vertaling is of niet. Maar in ieder geval degenen die verre zijn. Aan de einden der aarde. Daar waar de aarde, droge land, ophoudt. En waar de zee begint. En liefst zo ver mogelijk. Dat is precies hetzelfde. Zij waren Israël en dus Ammi. Zij verdwenen in Assyrische ballingschap. Zij werden dus Lo-Ammi. En als ze zich bekeren, tot geloof komen, dan worden ze weer Ami. Maar in de tijd dat ze lo-Ami zijn, zijn ze heidenen dus. Want Israël is Ami en Ami is Israël. En lo-Ami zijn heidenen. Dat hebben we al gelezen en besproken, ook uitgebreid, naar aanleiding van Romeinen 9. Dus daar ga ik nu ook niet meer op in. Maar waar het me om gaat, is dat gesproken wordt uitdrukkelijk over Efraïm. En daarna kom je terecht in vers 20. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? En als het een dierbare zoon is, is het dus de eerstgeborene. Dat wil zeggen, degene die het eerstgeboorterecht kreeg. Dat heet de dierbare zoon. Of het heet de geliefde zoon. Deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik al mijn welbehagen betekent. Dit is mijn eerstgeborene. Dit is mijn erfgenaam. En hier wordt iets dergelijks gezegd van Efraïm. Is niet Efraïm mijn dierbare zoon? Is hij niet een troetelkind? Want de vertalers hadden soms nogal wat problemen natuurlijk met dit soort termen. Een troetelkind. In ieder geval het meest geliefde kind. De zoon namelijk, zoals Jozef dat eens was, van vader Jacob. En dus kreeg hij het eerste geboorterecht. En dit is een generatie verder, Efraïm. En nu de generaties door zelfs. Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstelijk aan hem. Hangt rechtstreeks samen met wat we zojuist lazen uit Hosea hoofdstuk, 11. Hier zei, ja, ik breng wel oordeel, maar is niet uit mijn hart. Want ik heb nog een plan, ik zal mij over hem ontfermen enzovoorts. En hier ook, sinds ik tegen hem gesproken heb, sinds ik hen heb doen wegvoeren in Assyrische ballingschap dus, denk ik nog ernstelijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Zijn woorden bijna gelijk aan wat we zojuist lazen. Mijn berouw is in mij omgekeerd enzovoorts. Hè? Ik zal mij zijn er zekerlijk ontfermen. Leuk hè, dat is niet Ami, maar wel Rugama dus. Uit Hosea 1. Ontferming. Ik zal mij zijn er over hem zekerlijk ontfermen, spreekt de Heer. En ik had eigenlijk vers 19 mee moeten lezen, vers 18 en 19. De Heer zal zich namelijk over Efraïm ontfermen, maar nadat Efraïm tot bekering gekomen is. En dat is vers 18. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt. En let op, nog steeds niet Israël, zeker geen Juda, maar Efraïm. Tienstammen. Ik heb gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende: gij hebt mij getuchtig en ik ben getuchtig geworden als een ongewend kalf. Laat ik opstaan en naar mijn vader gaan. En ik zal zeggen, ik ben niet waard uw zoon genaamd te worden. Hè? Oh, dat staat er allemaal niet. Nee, nou goed. Maar u merkt toch dat het hetzelfde is, hè? In ieder geval kom er straks wel terug. Er staat, gij hebt mij getuchtigd, ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt Jehovah, mijn God. Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb. En dan spreekt de Heer en zegt, inderdaad, Efraïm is mijn dierbare zoon. Dat wil zeggen, zodra Efraïm tot geloof komt, tot bekering komt, de Heer erkent, zal hij alsnog als zoon, als eerstgeborene, al staat er dan dierbare, maar neem nou niet de tijd om dat te laten zien naar de schriften, dat in de praktijk hetzelfde is. Hè? Is niet Efraïm mijn zoon, mijn eerstgeborene, zoals het in vers 9 trouwens toch stond? Want, zegt de Heer, ik zal mij zekerlijk over hem ontfermen. Vers 18 en 19, de bekering van Efraïm. Vers 20, de ontferming van de Heer over Efraïm. En de vraag is, waar is Juda? En het antwoord is, die is nog niet in beeld. En als je dus daarna leest, vers 31, zie de dagen komen dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Dan weet je toch dat het in die volgorde gaat. En dat is voordat het Joodse volk tot geloof zal komen. Het volk van Efraïm tot geloof zou komen. Wanneer dan? Wijs het maar aan in de kaart van de Bijbelse geschiedenis. Op de timeline, zo heet dat, hè? De tijdslijn. Wijs het maar aan. Welk tijdstip moet het dan wezen? zit je met een probleem. En toch is het antwoord niet moeilijk. Want het is gebeurd toen King Caradoc... Caradoc moet je zeggen, valt niet mee. Caradoc, de koning der Britten in de tijd tot bekering kwam. Als rechtstreeks erfgenaam kennelijk van Jozef, kennelijk zeg ik, want je kan het verder niet bewijzen. Dit is mijn bewijs. Hij was de eerste koning waar ook ter wereld die tot geloof kwam. En zijn volk tot christelijk volk uitriep. Enzovoorts. Dat is wat de historie beschrijft. Dat moet hem dus zijn. En daarmee is die identiteit van de man, maar daarmee ook van zijn volk, in ieder geval van de Britten, die Keltische stam, is daarmee bepaald. Erfgenamen, rechtstreeks erfgenamen, afstammelingen, erfgenamen van Jozef, van Ephraim dus. Dat moet zo zijn. En de man moet dus afstammen van Jozef, Ephraim en zo verder, en van Jerobeam wellicht. Uit die lijn. Kan niet missen. En dat is de enige verklaring voor het feit dat eerst geboorterecht aan de gemeente gegeven wordt in onze dagen. Ik weet dat velen het niet leuk vinden, maar het betekent dus niet in de eerste plaats dat wij deel gekregen hebben de zegeningen van Juda, hoewel dat toch te verdedigen is, maar we hebben primair deel gekregen aan de zegeningen van Ephraim. Niet van de Joden, maar van de Britten. Kan het ook niet helpen, maar zo is het. Nou goed, we hebben het er nog over. Laat maar even bezinken, want ik heb nog wat schriftgedeelten voor u. Enkele die ik gewoon vanwege de opzommingen ook absoluut niet mag overslaan, vinden wij in Jesaja 49. Ik heb daar eens een artikel aan gewijd, post terug in onze circulaire. Jesaja 49... Dat rijmt meteen, het is niet de reden waarom ik het opzoek, maar het rijmt meteen, hè? Want het begint met: hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. Daar heb je ze weer. Eilanden, volken van verre. Luister naar mij, gij eilanden. Eilanden betekent trouwens geïsoleerde landen. Dat kan gewoon betekenen niet dat het met water omgeven is, niet noodzakelijk. Maar het kan ook gewoon betekenen dat het ver weg ligt en dus moeilijk bereikbaar. Dan is het ook geïsoleerd. En dus in de praktijk vertaalt men het tegenwoordig met kustlanden. Om een compromis te sluiten. Maar ja, dan ben je het idee van geïsoleerde landen weer kwijt. Hè? En u weet wat het woord eiland betekent? Je hoort het als ik het zeg. Ik zei geïsoleerde landen. Nou, dat is verkort tot eiland, geïsoleerd land. De Engelsen noemen het ook een island, maar ze schrijven het wel met een S ertussen. Geïsoleerd land is het idee. En dat kan zijn door water, maar het kan ook zijn doordat het slecht bereikbaar is. Of gewoon doordat het ver weg ligt. Ver weg is dan. Uit de klassieke literatuur komt dat, maar God nam ze erin. En dat is wat het betekent. Verre landen dus. Moeilijk bereikbare landen. Ik heb het vorige keer geloof ik niet gelezen, maar in de zegeningen die gegeven worden aan Jozef wordt hij genoemd de afgezonderde zijner broederen. De afgezonderde zijner broederen. Ergens helemaal apart weg. Niet alleen aan de verre kust, maar zelfs overgestoken naar de eilanden in het uiterste westen is het idee. Zuid-Engeland, van oudsher Brittannië. In de term Groot-Brittannië is daarvan afgeleid, maar Brittannië was vroeger het zuidelijk deel van Engeland. Kijk maar op de oude kaarten. Het gebied dat de Romeinen het eerste veroverden. Als je mij vraagt, het mooiste deel van Engeland, maar laat me zitten. Hoor naar mij, gij eilanden, luister toe, gij volken, want het gaat om volken, niet alleen maar om de Britten. Maar om volken die uit Abraham en Sara zouden voortkomen, weet u nog? En tot hen wordt gezegd: de Heer heeft mij geroepen van de buik af, van mijn moeders ingewand af heeft hij mijn naam gemeld en heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt en heeft mij tot een zuivere pijl gesteld, in zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. Het gaat over Gods geheime wapen dus, als je het mij vraagt. Verborgen pijl. Toch? En hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. En dat God door Israël verheerlijkt zal worden, is een duidelijke zaak. Maar niettemin wordt hier de naam Israël gewoon gegeven aan de Heer Jezus zelf. Want het gaat verder over niemand anders. Die ene is Christus zelf. Doch ik zeide, dat is dus de Heer Jezus die spreekt. Ik zeide, ik heb te vergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Gewisselijk, mijn recht is bij de Heer en mijn werkloon is bij mijn God. Daar staat dus dat de Heer Jezus zegt, op voorhand, de profeet is hier, dat hij weliswaar zijn werk gedaan heeft op aarde. Wat voor werk deed hij op aarde eigenlijk? Wat was het doel ervan? Johannes 17, vers 2 of 3. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Wat staat hier? Gij zijt mijn knecht door welke ik verheerlijkt zal worden. Kan niet missen. Nou goed. En de Heer zegt hier dus, ik heb dat werk wel gedaan. Maar ik heb gedaan wat mij opgedragen was, maar het heeft toch niet gewerkt. Ik heb mijn kracht onnuttelijk, tevergeefs en ijdel gebruikt. Het heeft geen resultaat gehad. Niettemin zegt hij, verwacht ik mijn loon. Mijn recht is bij de Heere en mijn werkloon, namelijk, dat is dat recht, mijn werkloon is bij mijn God. Hij verwacht loon voor zijn arbeid. De vraag is, wat ging het dan mis en waaruit bestond zijn werk dan? Wat was het werk waardoor God verheerlijkt zou worden? Want dat is dan de vraag, hè? En dat staat in vers 5. En nu zegt de Heere die mij zich van moedersbuik af tot knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou. Het doel van het werk van de Heer Jezus op aarde was de terugverzameling van Israël. Jacob wederbrengen tot God. De bekering van Israël. Hoeveel stammen? Hè? Ja, ik denk ook alle, ja, natuurlijk. Het gaat over Jacob, dat zijn er alle, tenzij anders vermeld. 12 stammen. En uiteraard te beginnen bij dat wat nog Israël heette. Het Joodse volk. Waarvan hij zelf ook onderdeel uitmaakte en te midden waarvan hij geboren werd. Sterker nog, aan het hoofd waarvan hij geboren werd. Want hij was op grond van geboorte de erfgenaam van de troon van David. Toch? Maar niet tenminste dat Jacob. Hij zou Jacob verzamelen. Maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Of Israël zou zich niet verzamelen laten. Of Israël heeft zich niet laten verzamelen. Want hoe je het vertalen wil, ja, dat maakt weinig uit. Die toekomende tijd, die bestaat helemaal niet in het Hebreeuws. Dus daar hoef je ook niks van aan te trekken. Maar wij weten hoe het gegaan is. Israël liet zich niet verzamelen. En hoe zou het verzameld worden? Wel, doordat er het evangelie gepredikt zou worden. En dus doordat ze zich zouden bekeren tot de Heere. Daardoor zou de Heer zich over hen ontfermen en letterlijk verzamelen. Maar overdrachtelijk is natuurlijk veel belangrijker. Hij zou hen tot zich nemen. Het zou weer zijn volk worden. Het zou Ami worden. Lo-Ami zou Ami worden. Was de bedoeling. Maar Israël liet zich niet verzamelen. Vandaar dat je in Jesaja 11 leest, maar misschien heb ik dat vorige keer ook wel, dat weet ik allemaal niet hoor, meer. Maar vandaar dat je in Jesaja 11 leest dat de Heer zal wederkeren en ten andere malen zijn hand aan zal leggen om Israël te verzamelen. De vraag moet dan zijn, heeft hij dat dan al een keer eerder gedaan en is het toen mislukt? En het antwoord is jazeker. Zodat je in Jesaja 11 uitdrukkelijk leest over wederkomst van Christus. En dus ook impliciet over een eerste komst waarin het werk geen resultaat gehad heeft. Staat er gewoon zo. Jesaja 11, dat bekende hoofdstuk, is een reisje voortgekomen uit de afgehouden tronk van Izzy. Een later een stuk over terugverzameling van Israël, eveneens met de nadruk trouwens op de 10 stammen. Maar goed, dat lees ik dus verder niet. Maar het is de Heer hier die zelf spreekt en zegt, nou ja, Israël liet ze niet verzamelen. Nochtans, einde van vers 5, zal ik verheerlijkt worden. In de zin van, nochtans zal ik mijn loon ontvangen. En dus zei de Heer in het hogepriestelijk gebed, de eerste paar versen, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Nu dan, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had. En met de heerlijkheid die mij beloofd was uiteraard. De vreugde die hem voorgesteld was uit Hebreeën 12. En het antwoord van Gods wegen tot de Heer Jezus Christus is, vers 6. Verder zeide hij, voort zeide hij, of daarna, want dat kan ook, zei hij: het is te gering dat gij mijn knecht zult zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Want de gedachte was dat Israël verzameld zou moeten worden, wedergebracht zou moeten worden naar het land van Israël. Het land Israël. Nou, dat is in elk geval niet gebeurd. Maar, zegt God tot de Heere Jezus hier, maar, nou ja, zo klein moet je dat niet opvatten. Het is te gering dat gij mij slechts knecht zou zijn om Jacob te verzamelen. Ik heb u ook gesteld, ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen. Tot licht der heidenen. Om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Of gewoon aan het einde der aarde. Om mijn heil te zijn aan het einde der aarde. De bedoeling was dat Israël verzameld zou worden, dat de Heer in het midden van Israël zou wonen en dus in Jeruzalem, en daar tot licht zou zijn van zijn volk. Die heb je toch, hè? Denk maar aan Openbaring, Nieuwe Jeruzalem. Er is geen tempel en er is geen zon en maan. Waarom niet? Er is geen tempel en er is geen zon en maan. Dat is hetzelfde namelijk. Want de stad heeft dat niet nodig, want het lam zelf is haar kaars. De Heere zelf is haar licht. Want de gedachte is dat het licht in Israël zou zijn in de tempel. Daar zou de Heer zijn tot licht voor het volk. Daar werd het woord Gods bewaard en hoe dat maar heten mag. En voor een nieuw Jeruzalem staat, er is geen tempel, er is ook geen zon en maan. Want er is licht van Christus zelf. En hier staat, nou ja, Israël zou verzameld worden. De Heer zou in het midden van Israël wonen, zou tot licht van Israël zijn. U weet wel, zendt hier uw licht en waarheid neder en zo. Maar het is niet gelukt, Israël is niet verzameld en dus ook geen licht. En dan zegt God, nee, dat is te klein gedacht. Want ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen, om mijn licht te zijn aan het einde der aarde. Laat u niet misleiden door tot, hè. De Heer zou namelijk wonen in zijn volk en meer in het bijzonder niet in Jeruzalem, maar aan de einde der aarde. Dat is het idee. Met andere woorden, er zou wel degelijk een gelovig volk zijn, maar niet in Canaan of in Israël of in Jeruzalem of hoe het maar heten mag, maar ergens aan de einde der aarde, in Finistère. Huh? Lands End. Finistère, dat is een andere taal. Finistère, dan weet u toch waar u dat vindt? Vind je de noordwestpunt van Spanje, noordwestpunt van Frankrijk en de westpunt van Engeland. Allemaal dezelfde naam. Uiterste westen. Kijk maar eens op de kaart hoe dat eruit ziet. Het heet Finistère. En in Engeland noemen ze het natuurlijk gewoonlijk met de Engelse naam Land's End. Maar, hè? Maar wij kwamen daar vlakbij Land's End een villa of zo tegen. Dat heette gewoon Finistère, natuurlijk heet het zo. Fini, het einde. Terra, het einde der aarde. Maar onder ons gezegd, Angleterre betekent precies hetzelfde. Betekent de hoek en dus ook het einde der aarde. Angleterre, Engeland. Is einde der aarde. Het hele land heet zo. En daar zal dat licht schijnen. Uiterste westen van Europa, aan de zee. De Noordzee, voor mijn part Atlantische Oceaan. Daar namelijk. En lees maar mee. Want er staat al vervolgens, alzo zegt de Heere, de Verlosser Israël, zijn heilige tot de verachte ziel, tot dien aan welke het volk een gruwel heeft, tot de knecht dergenen die heersen, koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten, en ze zullen zich voor u buigen om des Heeren wil. Dan zeggen wij natuurlijk, ja, dat is in het duizendjarig rijk. Dan zeg ik, ja, vergeet dat maar. Dat is niet het duizendjarig rijk. Dat is in de dagen waarin Israël niet terugverzameld is. Daar gaan we toch over. Israël liet zich niet verzamelen. Maar waarbij het licht wel degelijk zou komen tot aan het einde der aarde. En daar zou sprake zijn van koningen en vorsten die zich zouden buigen voor de Heer. Als je mij vraagt, diezelfde koningen en vorsten die in Genesis genoemd werden. Die voort zouden komen uit Abraham en Sara. Menigte van volkeren. Die koningen. En dan vraagt u natuurlijk, is dan bijvoorbeeld het Britse koningshuis zo'n koningshuis? Van een, het antwoord is zeker. Nederlands eigenlijk ook. En ik ken het, die zeggen, alle Europese vorstenhuizen stammen er eigenlijk vanaf. We hebben dezelfde bron, dezelfde oorsprong, is alle familie van elkaar. Nou ja, goed, je kunt je daar dan wel in gaan verdiepen, heeft niet zoveel zin, maar het is een historisch feit hoor. En ze weten het ook. Maar goed, maar die vorsten, daar gaat het over in de loop der eeuwen. Met de nadruk op Brittannië dus. Zij zullen zich voor u buigen. Dat wil zeggen, Israël niet, maar heidenen aan het einde der aarde wel. Maar de grap natuurlijk is dat het langs een andere route en met kleine letters geschreven toch weer Israël is. Het zijn wel heidenen. Zijn heidenen die de Israëlitische identiteit verloren hebben, of ik wil het met een Bijbelse term zeggen, zij zijn vervreemd, Efeze 2, Colossens 1, zij zijn vervreemd van het burgerschap Israëls. Dat is wel duidelijk genoeg. Zij waren Ami, zij zijn Lo-Ami, maar ze komen in die positie van Lo-Ami tot geloof in de Heer Jezus Christus en tot aanroepen van de naam des Heren. En Israël wordt niet verzameld. Zover is het niet. Het wacht op de bekering van het Joodse volk. Om nogal wat redenen. Al was het omdat God het zo gezegd heeft. Maar bij Efraïm komt het daarvoor al terecht. Het is toch nog niet verzameling van Israël, of toch? Nou ja, niet naar Kanaan, maar naar een, niet naar het vaderland, maar naar een beter vaderland. Niet naar een Jeruzalem dat beneden is, maar naar een Jeruzalem dat boven is. Niet tot een tastelijk Sion, maar tot een ontastelijk Sion. En zo, ik gebruik allemaal Bijbelse termen nu hoor. En daar komt die terminologie vandaan. Toch? Nou, volgende vers. Zij zullen zich voor u buigen om de Heere wil die getrouw is, om de heilige Israëls die u verkoren heeft, heidenen. De heilige Israëls die u heidenen verkoren heeft. Dat was vers 6 en 7. En dan vers 8. Alzo zegt de Heere, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord en ten dage des heils heb ik u geholpen. De vraag is, welke tijd is dat? En het antwoord is, nu. En dat kan ik bewijzen, want er staat in de Bijbel, heden is het de wel aangename tijd. Heden is de tijd van welbehagen, want dat staat in 2 Korinthe 6 vers 2. Hebben jullie? Paulus haalt deze tekst aan en zegt, dat is nu. Wanneer dus zou dat licht zijn aan de einden der aarde, waarbij heidenen zouden komen tot het aanroepen van de heilige Israëls? Ja, nu dus, onze tegenwoordige tijd. Wanneer zouden dus die koningen voor hem buigen? Nu dus. En het leuke ervan is nog dat ik noemde Credoc, maar ik had natuurlijk meteen zijn neef moeten noemen. Het gaat over dezelfde familie in dezelfde tijd, Arviragus. Het koningshuis was verdeeld in twee takken, maar over Britten. In elk geval, het was verdeeld in twee takken. De een over Zuid-Engeland, zal ik maar zeggen. Dat was Arviragus. En de andere was Caradoc en dat is meer Wales. Dus de opwekking van Wales was niet 100 jaar geleden. Nooit van gehoord?
Ja.
Maar dat moet je toch weten hoor, de opwekking in Wales. Ja, maar goed. De opwekking was niet 100 jaar geleden, dus 2000 jaar geleden. Zal je gedacht zien wat er allemaal aan opwekking uit Wales gekomen is in de loop der tijd? Ja, heel de Nederlandse Maranatenbeweging stamt daar zelfs vandaan. Hè? Komt daar vandaan. Het was Johannes Teer die een reisje maakte naar Wales. En dat betekende meteen het begin van zijn arbeid in Nederland. Maranatenbeweging, oprichting van zoeklicht enzovoorts. Komt allemaal daar vandaan. En dan meteen de liederenbundel mee die hij vertaald heeft. En zo verder. Zo komen wij in de bundel van Johannes de Heer. Jazeker wel. Nou goed. Maar laat ik het daar verder. Het is heel interessant trouwens, hoor, dit soort dingen. Vooral in het licht van deze Bijbelse waarheid. Natuurlijk Wales. Natuurlijk Brittannië. Maar goed. Ik ga er niet verder op in. Maar vers 8, alzo zegt de Heer, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord en ten dagen des heils heb ik u geholpen en ik zal u bewaren. En dat gaat dus over onze tijd waarin dat licht is aan de einde der aarde en waarin koningen het zullen zien en zich voor hem zouden buigen. En dan de volgende zin. En ik zal u geven tot een verbond des volks. En u weet, dat is een uitdrukking die niks betekent, hè? Ik zal u geven tot verbond des volks. Nou ja, voor wie gewend is oppervlakkig te lezen, is natuurlijk nooit een probleem. Dan lees je gewoon, nou ja, hij zal wel het nieuwe verbond sluiten met, een verbond, met het volk of zo. Maar ja, dat staat er niet. Ik zal u geven tot, eigenlijk staat er gewoon aan, ik zal u geven aan verbond des volks. Omdat de vertalers niks mee kunnen, hebben ze er maar tot van gemaakt. Dan is hij dat verbond. Maar dat staat er niet. Er staat gewoon, ik zal u geven aan verbond. Dat is in het Hebreeuws brit. 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 Ja. Verbond. Des volks. Am. U weet, we hebben het vorige keer over gehad. Am. Ami. Lo ami ami. Am is het aanduiding van een volk en specifiek Israël. Am. Tot Brit Am. Hebben die nog? Dat is dus gewoon Brittannië. Want Brittannië betekent hetzelfde als Brit Am, maar dat laatste is Hebreeuws. Maar Brittannië wil zeggen het volk der Britten. De Britons. Brit Am. Dus er staat gewoon, ik zal u geven aan Brittannië. Het is gewoon een naam, een plaatsnaam. En dat komt wel vaker in de Bijbel voor, dat men uitdrukkingen laat staan, omdat men er niet uitkomt en dan ontstaat vanzelf een naam, persoonsnaam of een plaatsnaam. En dan neem je een andere Bijbelvertaling en dan kom je heel die plaatsnaam niet meer tegen, want dan heeft men het gewoon vertaald. Staat in de ene schriftplaats, staat in de ene vertaling staat, zullen wij gaan naar het huis Gods? En dan denk je, dat is Jeruzalem, de tempel. En dan neem je een andere vertaling, staat er, zullen wij gaan naar Bethel? Dat is ook huis, dat is precies hetzelfde. Alleen, nou heeft men het niet vertaald, maar men heeft gedacht, het zal toch wel niet Jeruzalem zijn, het zal wel Bethel zijn. Nou, staat er Bethel. Nou, en zo verder, daar komt veel voor, hoor. Maar hier zou dat ook zo zijn, wat men hier vertaald heeft. En wel zodanig dat het toch niet te begrijpen is. Maar goed, men heeft zijn best gedaan. Had niet vertaald moeten worden, men had het gewoon moeten laten staan. Britam in het Hebreeuws. En naar onze talen wordt het Britan, Britten, Brittannië. Dat is wat het betekent. Ik kan niet missen, want dan ben je terecht bij de eilanden der zee. En hoe het maar heten mag. Maar ik lees meteen verder. Want hier heb ik een heel artikel over geschreven toen, hè, over deze uitspraak. Dus ik laat het maar verder zitten. Daar staat er, ik zal u geven tot verbond des volks, dus ik zal u geven aan de Britten. Vers 9, om te zeggen tot de gebondenen, want zij waren immers in ballingschap. Gebondenen, de 10 stammen, onder leiding van de Britten, dan wel de Efraïmieten. Om te zeggen tot de gebondenen, gaat uit. Om te zeggen tot hen die in duisternis zijn, want ze waren in duisternis. Maar u weet, hè, Jesaja, een volk dat in duisternis wandelt, zou licht zien. Maar zoals gezegd zojuist, naar aanleiding van dit hoofdstuk, het licht kwam niet bij Juda en onder het Joodse volk. Daar kwam het licht niet. Nou ja, letterlijk een ster bij Bethlehem. Maar het licht kwam niet, ze wilden het licht niet. Ze hadden de duisternis liever gehad dan het licht. En God heeft er in duisternis achtergelaten. Johannes 3, om hem wat te noemen. Ik neem aan dat die gedachte toch niet nauw uitgelegd hoeft te worden. Waar kwam het licht aan? Bij een volk dat in duisternis wandelde. Maar als Jesaja 9 zegt, de volk dat in duisternis wandelt, staat erbij waar dat volk woont. In Galië. Maar die naam kennen de vertalers niet. Dus staat er in Galilea. Bij nader inzien schrijf je dat in het Hebreeuws toch hetzelfde. Dat maakt geen verschil. Maar er is wel een verschil, want er staat Galilea der Heidenen. Jesaja 9. Een bekende tekst rond kerstfeest, weet u wel. Volk dat in duisternis wandelt. Galilea der Heidenen. Galilea wonen toch Joden? Ja, dat Galilea, maar bedoeld is Galilea der heidenen. Dat is dus gewoon Gallië. En Gallië betekent gewoon het land der Kelten. En dat is dus niet alleen maar Frankrijk en een flink stuk van Spanje en trouwens ook gewoon Nederland. Maar wel degelijk Engeland, alleen daar noemen ze het dan weer anders. Maar het blijft land der Kelten of land der Galliërs. Staat gewoon zwart en wit in de Bijbel. En dan zegt u natuurlijk, ja, maar... want u bent natuurlijk bijbelvast. Dan zegt u, ja, maar dat staat in Matthäus 4. 2, 3, 4. Beetje veel. Maar in ieder geval, daar staat dat de Heer Jezus is komen te wonen in Galilea. Toen hij uit Egypte terugkwam, mocht hij niet naar Bethlehem, maar ze moesten in Nazareth gaan wonen in Galilea, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken was door de profeet over Galilea en het land van Naftali en Zebulon en zo. Ze zeggen, ja kijk, dat is nou typologie. En als u de jaren door opgelet hebt, heb u nou geen probleem, anders wel. Want nu ga ik zeggen dat elke keer als het Nieuwe Testament staat, dit is op dat vervuld zou worden wat gesproken is door die en die profeet, dan weet u meteen heel zeker dat het niet de laatste vervulling was en bovendien ook niet de belangrijkste. Maar een voorvervulling van, of een type, een illustratie, maar bij voorkeur een type van de uiteindelijke vervulling van de profetie. Kortom, als Jesaja 9 zegt dat het volk dat in duisternis wandelt, dat er een groot licht zou zien, betekent het niet dat die inwoners van Galilea dat ze gezelschap zouden krijgen van de Heer Jezus. Maar het betekent dat het evangelie van Christus en de heerlijkheid van Christus zou komen in Gallië. En niet meteen twijfelachtig doen, want u zegt natuurlijk, de volgende vraag zou moeten zijn, en kwam het daar ook, zeggen, nou, dat zal ik u volgende keer vertellen en eventueel voorlezen. Want dat is gewoon zo. Dat is een historisch feit. Dus het klopt, er is niks tegen in te brengen. Dus, om te zeggen, tot de gebondenen gaat uit en tot hen die in duisternis zijn, komt tevoorschijn, tevoorschijn, komt voor de schijn, het schijnsel, komt tot zijn schijnsel. Ja, dat is hem. Komt tevoorschijn. Zij zullen op de wegen weiden en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Zij zullen niet hongeren of dorsten. De hittende zon zal er niet steken, want hun ontfermer zal ze leiden. En de gedachte is dat heel de wereld leeft in het oordeel. Maar daar waar men leeft in onderwerping aan de Heer Jezus Christus, leeft men uit de zegeningen die Christus geeft. En zolang Brittannië christelijk was, ging het met Brittannië ook goed. En zolang Nederland christelijk was, ging het goed. Wanneer was Nederland het christelijkst? In de Gouden Eeuw, ja precies. Maar de Gouden Eeuw wil niet zeggen dat het gouden was omdat het christelijk was, maar dat het welvarend was. Maar hoe komt dat, denkt u? Omdat de Heer zegende. Een land vol met gelovigen, en God zegent die gelovigen, wil zeggen zegeningen voor het land. Toch? En sinds de ontkerstening van Brittannië, van de Britten, is hun Great British Empire van nog geen 100 jaar geleden, dat was echt een Great British Empire, is volkomen in elkaar gestort tot een failliete boedel. En waar dat het komt? Wel, volgens mij daardoor. De Heer zegt het niet langer. Nou ja, enkelingen, maar dat is niet meer de meerderheid in elk geval. En laten we van Nederland maar niks zeggen natuurlijk, want wat hier allemaal bekokstoofd wordt. Niet maar. Nou, wacht maar af. Wacht maar af. Jij hebt het goed, ik heb het goed. Maar Nederland, wacht maar af. Je ziet toch welke kant dat op gaat. En voor zover Nederland een belangrijk land was in de wereld, dat kun je rustig wel vergeten hoor. Dat is echt ver verleden tijd. Toch? En dat geldt voor al die christelijke landen. Christendom is er niet meer. Het belangrijkste land wat we nog kennen is de Verenigde Staten van Amerika. Als je mij vraagt, is dat nog steeds het christelijkste land ter wereld op dit moment? Nou, misschien Nieuw-Zeeland wil ik afwezen. Maar dat ken ik niet zo goed, hè? Nee, dat is nogal zwaar orthodox. En of dat nou zo christelijk is, dat waag ik te betwijfelen. Maar goed, het gaat er niet om dit soort dingen, maar het gaat maar om de algemene lijn. Dat is het enige wat u hoeft te zien. Want verder, wij bedrijven niet het christendom om daar financieel beter van te worden, toch? Maar de samenhang is er wel. komt ook in de Bijbel nogal eens voor, hoor. Maar goed, dat kan ik nou allemaal niet aanhalen. Maar ik moet nog één tekst noemen. Namelijk, ik moet in elk geval noemen vers 12. Ziet, deze zullen van verre, zie je wel, van verre, van de eilanden de zee. Zij zullen van verre komen. En zie, die van het noorden en die van het westen. Nou, die staat er niet meer bij. Maar van het die van het noorden en van het westen en genen. Maar het is echt hetzelfde woord als die. Dus die van het noorden, van het westen en die uit het land van Sinim. Waar komen ze nou vandaan? Uit het noorden of uit het westen of het land van Sinim? Mijn antwoord is, zij komen uit het noordwesten. Noorden en westen, tel het maar op. Het is noordwesten, vanuit Jeruzalem gezien. En u weet waar u terechtkomt dan, hè? Noordwest-Europa. Britse eilanden, Scandinavië, hier in de Noordzeekust, enzovoorts. En Finisterre in Spanje en Frankrijk wellicht, hè? Maar dat is ongeveer wat het is. Van het noorden en van het westen is gewoon het noordwesten. En het land van Sinim, daar heeft men nooit een fatsoenlijke verklaring voor gevonden. Echt niet. De andere vertalingen zeggen het land van de doornstruik. Nou, dan weet je nog niet waar het is, of wel? Hè? Nee, als je een beetje weet van dit verhaal, broeder, dan weet je waar het over gaat. Het land van de doornstruiken. Want aan dit verhaal is gekoppeld de geschiedenis van de Holy Thorn, de heilige doornstruik. Echt waar. In Engeland. Maar ja, ik moet daar pauzeren, maar vooruit. Maar dat verhaal komen misschien, en als ik het vergeten heb, zal ik het nu even. Dat is het verhaal van dat Jozef van Arimathea. Jozef. Even, Jozef. Jozef van Arimathea kwam in Engeland terecht. Terwijl Petrus naar Samaria kwam, zat Jozef van Arimathea in Engeland. Een jaartje of vier na de opstanding van Christus. Terwijl Handelingen vertelt hoe Petrus in Samaria, de hoofdstad van de 10 stammen, kwam, was Jozef van Arimathea echt in de hoofdstad van de 10 stammen. In Glastonbury, in Evelyn, enzovoorts. Hij kwam daar aan en hij plaatste zijn staf in de grond. Hij zegt zo, dus daar zijn we dan. En het verhaal is dat de staf daar wortels schoot en uitkwam, opbloeide tot een doornstruik, een doornboom, doringboom in het Afrikaans, deze broeder hier. Maar tot een doornstruik. En heel merkwaardige, want hij draagt 2 maal per jaar vrucht. Of hij bloeit 2 maal per jaar, daar komt het op neer. 1 maal in mei, zoals het hoort met de meiboom, want dat is wat het is ongeveer. En 1 keer rond kerstfeest, want dat blijft natuurlijk het leukste om te zeggen, rond kerstfeest. Hè? In de legende blijft dat langer hangen. Maar inderdaad, midden in de winter. En die staat er nog. En er staan er nog een paar van, want hij is geënt geworden, enzovoort. Nu staat er nog, kunnen we nog bezoeken, takjes vanaf een jat, hij wordt niet bewaakt. Maar hij staat er nog steeds. De eeuwendoorse ding, dat blijven staan. En als u zegt, dat is ver gezocht, dat kan wel zijn. Maar in alle lectuur die ik erover gelezen heb, heb ik nooit gelezen wat ik erover zou zeggen. En als ik het zo zeg, dan zegt hij dat hij maakt kloppend. Maar gek genoeg, dat heeft me de eeuwendoor nooit gedaan. Maar ik maak het kloppend, want de gedachte is dat Efraïm als eerstgeboren dus ook priesterschap zou ontvangen. En een priestelijke functie. En zoals in het verleden het Levitische priesterschap bevestigd werd door de bloeiende staf van Aaron, zo wordt dus dit priesterschap bevestigd door de bloeiende staf van Jozef. Hetgeen toch te verwachten was, of niet? Het is toch zo vreemd nu dat zoiets gebeurt? In elk geval, wij kunnen de geschiedenis niet nagaan, maar we weten wel dat er voor sinds mensheugen is dat ding daar staat. En dat inderdaad inmiddels nadrukkelijk is vastgesteld dat het een boom is die afkomstig is. Het is een bepaald type boom, weet ik veel, kan die namen niet onthouden, maar het is wel de, wat ze noemen, de Syrische variant. Met andere woorden, hij komt wel degelijk uit het Midden-Oosten. Dat is voor zoverre wat te controleren valt, klopt het. En ik noem het dus het land van de doornstruik, het land van Sinim. Daar staat dat merkteken, staat er nog een merkteken van de bediening van Jozef, dan wel de bediening van Efraïm. Priesterschap onder het nieuwe verband. En dat de Britten zich daarvan gekweten hebben in de loop der eeuwen, Ja, dat kan niemand ontkennen. Want de Britten zijn nog altijd de uitvinders van de zending en van de Bijbelgenootschappen. Dat weet u toch, hè? Ergens, als je ergens Bijbels vindt, staat erin. Ik heb vaak Nederlandse Bijbels gevonden, ook in het buitenland. Dan keek ik altijd even. En er staat de British and Foreign Bible Society, London. Hè? Zo zit dat. Mensen hebben ze even doorgedaan. Het evangelie prediken. En zo hoort het ook, want dat is de functie die aan Efraïm als eerstgeborene onder het nieuwe verbond uiteraard toekomt. Maar goed, daar moeten we het dringend bij laten, anders wordt de koffie oud. Ja. Wij waren even in Jesaja 49, maar in Jesaja 42 lezen wij dezelfde dingen. Zo hoort dat ook, want u weet, je moet twee getuigen hebben op zijn minst, dus minstens twee schriftplaatsen. En inderdaad, in Jesaja 42 vinden we iets dergelijks. De bekende tekst, Jesaja 42 vers 1, ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven, hij zal het recht voor de heidenen, of aan de heidenen, voortbrengen. Hij zal het recht de heidenen, niet Israël, hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat laten horen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Zo'n tekst zou je lezen naast bijvoorbeeld Zacharia 4, waar staat: niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Want de gedachte is dat dit vers bespreekt niet de, hoe moet je zeggen, de enerverende gebeurtenissen van de wederkomst van Christus, maar het bespreekt de rust waarin de Heer sinds zijn eerste komst zijn werk doet. De verzameling van de gemeente. U weet wel. Komst van een koninkrijk, maar niet met uiterlijk gelaat. Een koninkrijk, maar nog niet van deze wereld. Om maar eens iets uit Johannes Evangelie of uit Lucas te citeren. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen. En dus vraagt de hele wereld, laat hij eens wat zeggen. En hij doet het niet, hij verbergt zich voor een ongelovige wereld. En wanneer we zijn naam aanroepen, tot hem gaan, zal ik maar zeggen, dan zal hij tot ons spreken. Maar niet tot de wereld, maar alleen tot de zijnen, zoals het in de psalmen zoveel malen wordt aangekondigd. Hè? Daar slaat het dus op. En zo verder. En dan staat er in dat verband in vers 4. Hij zal niet verdonkerd worden, hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op de aarde zal hebben besteld. En de eilanden, de verre landen, de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Die wachten erop. De rest van de wereld wil er niks van weten. Is het idee. En daarna vers 6. Ik de Heere heb u geroepen in gerechtigheid. En ik zal u bij uw hand grijpen. En ik zal u behoeden. En die u, dat had men dit keer wel met hoofdletters mogen schrijven. Want het is die knecht uit vers 1. Het wordt gezegd tot de Heer Jezus namelijk. Ik zal u bij uw hand grijpen. Ik zal u behoeden. En ik zal u geven tot Brit Am. Brittannië. Ik zal u geven aan de Britten. Of hoe je dat maar vertaalt dan. Namelijk tot licht der heidenen. Niet Israël, maar de heidenen. Om te openen de blinde ogen, want het volk wandelde in duisternis in Galilea, Gallië, der heidenen. Maar het zou licht zien, de Heer opent hun de ogen. Om te openen de blinde ogen, om de gebondenen, want ze waren in ballingschap daar, uit te voeren uit de gevangenis, dat wil zeggen om ze in vrijheid te stellen. En dat is wat gebeurd is, alleen ze bleven waar ze waren, maar wel in vrijheid. Om ze uit te leiden uit de gevangenis en uit het gevangenhuis te leiden die in duisternis zitten. Komt rechtstreeks overeen met Efeze 4 en dus met Psalm 68. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen en hij heeft hen gaven gegeven. Het gaat over precies hetzelfde. Degenen die in ballingschap waren, zijn vrijgelaten, maar ze zijn nu gevangenen van Christus Jezus. En ze blijven waar ze waren. In hetzelfde land, aan de einde der aarde. Zie? En dat staat er dan ook in vers 10. Zing de Heer een nieuw lied, zingt zijn lof van het einde der aarde. Gij die ter zee vaart, nou, who rules the waves? Rule Britannia. Toch? Kan niet missen. En een beetje Nederland ook, want wij hadden natuurlijk ook Michiel Adriaansson eruit. Ik wou Willem Barends noemen, maar bij nader inzien is dat toch niet zo'n heel goede keus. Ja, ja, goed. Zing de Heer een nieuw lied, zijn lof van einde der aarde, gij die ter zee vaart en al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners. Nou goed, en dan vers 12, laat ze de Heer de eer geven en zijn lof in de eilanden verkondigen. En vers 16, ik roep maar wat, hè. Ik zal de blinden leiden door een weg die zij niet geweten hebben. Zij waren blind, maar ze zijn ziende geworden. Zij waren stom, maar ze zijn sprekende geworden. Maar daar eindigde ik net mee voor de pauze. Zij gaan spreken. Ze hebben het evangelie uitgedragen, enzovoorts. Priesterlijke functie vervuld. Nou goed. Maar ik laat het maar verder... voor wat het is, want ik ga naar het Nieuwe Testament. Ik wil uit het Nieuwe Testament nog een paar dingen aanhalen. Ja, ik kan het niet uitgebreid bespreken. Ik kom daarvoor altijd tijd tekort, logischerwijze. Maar ik ga naar het Nieuwe Testament. Nou, wat dacht u van gewoon Matthäus 1? Lijkt me wel goed, hè? Ik zal heus wel een paar belangrijke dingen toch weer vergeten, maar zo gaat het me altijd. Matthäus, hoofdstuk 1, vanaf vers 18. De geboorte van Jezus Christus was nu al dus, want als Mirjam, zijn moeder, want zo heette ze in het Hebreeuws, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Waarom heette de vader van de Heer Jezus Jozef? Niet roepen, en wanneer was zijn vader niet, want het staat hier toch. Hij was wel zijn vader, alleen niet zijn biologische vader, maar wel zijn wettige, en dat is wat telt. Zijn wettige vader, en dat staat ook letterlijk in Lucas 3, waar men het wegvertaald heeft met alzo men meende de vader van, enzovoorts. Hè? Jezus, alzo men meende de zoon van Jozef. Maar dat staat er niet, staat nomizos. De wettige zoon van Jozef, dat is wat er staat. Maar goed, dus de vraag is, waarom heette zijn vader Jozef? Dat laat zich hier eenvoudig verklaren. Dus typologie, het verwijst naar de zegeningen die aan Jozef beloofd waren, die van eerst geboorterecht enzovoorts. En de gedachte is dat de zegeningen die de Heer Jezus zou bewerkstelligen, inderdaad niet terecht zouden komen bij Juda, maar wel bij Jozef. Of zo je wil, bij Efraïm. En vandaar ook al die andere Jozefen in het Nieuwe Testament. Laat ik die dan nu ook maar noemen, nu ik nog 20 minuten heb. Of een kwartier. U weet wel, want er zijn nog een paar Jozefen. Je hebt hier een Jozef, die fungeert als vader van de Heer Jezus. En zodra de Heer Jezus zelf op het toneel verdwijnt, verdwijnt Jozef. Hoor je nooit meer wat van? Weten we niet. Verdwijnt weer gewoon van het toneel. In navolging van die eerste Jozef in de Bijbel, die ook van het toneel verdween. Maar waar was hij? In zijn koninkrijk. Der heidenen. Niet in Kanaan, maar daarbuiten. Beeld van onze bedeling. En hij kreeg ook dus een dubbel deel. Twee zonen. Toch? Nou ja, en zo verder. Dieper kan ik daar nu echt niet op ingaan. Dus laat maar even zitten. Maar dus deze Jozef. Een andere Jozef vinden wij in de geschiedenis van Paulus. Onopvallend. Want er wordt maar één keer Jozef genoemd. Daarna draagt hij een andere naam. Zijn naam verdwijnt dus meteen van het toneel. Hij zelf iets later. Wij kennen hem als Barnabas. Maar er was een man van Cyprus. Hij heette Jozef. En hij had een boerderij of zoiets. En hij verkocht die en gaf het aan de discipelen. Nee, wij kennen Ananias en Safira, dat is 3 versen verder. Maar het verhaal begint, nog aan het eind van hoofdstuk 4 van Handelingen, met deze Jozef Barnabas die zijn goederen verkocht en gaf het aan de stelde ter beschikking voor het werk van de Heer enzovoorts. Daarna komt die andere en daar liep het helemaal mee fout. Maar die andere, Ananias en eventueel mevrouw Safira, Safirova en het Russisch, maar die zijn een beeld van het Joodse volk, levend onder de wet. Is dit al wat je hebt? Ja, zei ze, maar hoe dan ook, het was niet genoeg. Dat is onder de wet. En er kwam dus een oordeel over. Dat is een uitbeelding van een oordeel dat zou komen over de twee stammen, over Juda, het Joodse volk. Maar eerder was al genoemd, net daarvoor, deze Jozef, bijgenaamd Barnabas, maar onder die naam komt hij steeds verder voor. En die is een beeld van de 10 stammen. Die gaf al wat hij had, het was wel genoeg. Maar ja, die leefde ook niet onder de wet, die 10 stammen. Daardoor waren ze ook in de ballingschap verdwenen, maar later bleek het een zegen te zijn dat ze de wet niet hadden. Ze waren die heidenen die de wet niet hebben, uit Romeinen hoofdstuk 2. Maar niettemin tot geloof komen. Nou, dus die andere Jozef, maar die Jozef, die Jozef Barnabas, die fungeert als de mentor, gelukkig hebben we er een woord voor, als de mentor van Paulus. Saulus namelijk. Want hij is degene die zich over Saulus ontfermt na zijn bekering. Hij is degene die hem als het ware onder zijn hoede neemt. Paulus is niet welkom in Jeruzalem, in de christengemeente niet, in de synagoge trouwens ook niet, enzovoorts. En die Barnabas zegt, Jozef dus, zegt, kom jij mee? Dat is leuk, want Paulus was Benjamin. Weet u nog? Vorige keer even over gehad. Uit Benjamin. Dan heb je Jozef en Benjamin samen. Leuk, hè? Ja. En zo komt de beker toch nog terecht. Goed, laat me zien. Kan ik niet uitleggen. Dit vind ik altijd het probleem. Al die typologie, dat kan ik niet zomaar uitleggen. De beker van Jozef, waar was die? Niemand wist het, maar hij was bij Benjamin. Weet u nog? Het licht van Jozef, waar was het? Bij Benjamin. En via Benjamin zou het tot licht zijn van Juda. Die beker is dat. Die zoek was. Nog eens een beker die zoek was. En waar zoeken we die beker trouwens? Zie, ik kom nooit toe aan wat ik al vertellen wil, denk ik. Dat is niet te doen. De Graal. De Holy Grail. De avondmaalsbeker van de Heer Jezus. Waar zou die gebleven zijn? Het is voor een deel legende, maar berust op historie overigens. Jozef van Arimathea heeft hem meegenomen. Heeft hij hem dan gejat? Nee, want de gedachte is, kan ik u wel één keer vertellen. Ik ga het niet uitleggen, maar denk er maar zo over na. Want ik heb nog veel meer van dat goed zo. Hè? Dat schiet me dan op een ongelegen moment te binnen, maar vooruit. Maar Jozef van Arimathea is voor zover, of naar alle waarschijnlijkheid, de man, Ploni Almoni, zulk een, met die kruik op zijn schouder, waar de discipelen achteraan liepen, onderweg naar de opperzaal. Zo zouden zij die opperzaal toebereid vinden. Van wie was die zaal? Van Jozef van Arimathea, het was dus zijn servies. En hij nam de avondmaalsbeker mee, is het verhaal. En waar ging hij naartoe? Naar Brittannië. Ja, precies, dat is historisch. Absoluut historisch. Naar Brittannië. En daar zou hij zoek geraakt zijn. En daar zijn, want dan zoek je hem terug en dan kan je hem niet vinden. Dan schrijf je dus een roman over. Toch? En daarna weet je niet of de roman nou historie is, of dat het verzonnen is. En het verhaal is, nou, het is een historische roman, er is een boel aan verzonnen, er is een boel ook onzin, maar de kans is groot dat het gebeurd is, zo. En als het niet letterlijk gebeurd is, overdrachtelijk in elk geval wel, want die avondmaalsbeker staat natuurlijk, is gewoon een beeld van Christus zelf, uit wie komt dat leven van het nieuwe verbond, de bloed des Nieuwe Testaments. De beker zelf is de beker waaruit je moet drinken om de eeuwige jeugd, om eeuwig leven te ontvangen, weet wel, de levenselixer. Dat kent u toch of niet? Anders vergeet het maar weer. Ik bedoel, overdrachtelijk allemaal. Die beker als symbool van de zaligheid vinden we in de geschiedenis van Jozef en Benjamin. In Genesis. Buitensland, niet in Israël, buitenslands. En waar is de beker? Hij is van Jozef, maar je vindt hem bij Benjamin. Wat betekent dat? Wel, dat de zegeningen van Jozef tot ons komen via iemand uit Benjamin, namelijk Paulus. Ja, goed. Maar in Engeland heb je dus die verhalen over de zoektocht naar de Holy Grail. Naar de avondmaalsbeker. Het laatste wat ik ervan gehoord heb is dat naar alle waarschijnlijkheid het een simpele houten beker was. Maar hoe heet die film ook weer? Hoe heet die film ook weer? Er was zo'n film van Indiana Jones, nooit, dat moet je gezien hebben. Een film van Indiana Jones. Die waren ook op zoek naar hetzelfde ding, geloof ik. Ik weet het verhaal niet precies meer. Ik weet wel dat ze in Petra kwamen en El Kashne binnen gingen. Alleen toen was daar binnenin was daar van alles en nog wat er in werkelijkheid niet was. Maar ik zie ze nog doorgaan. Toen zijn we allemaal door geweest in Misdar. Nou, niet allemaal, maar sommigen van u zijn er door geweest. Enzovoort. En daar moesten ze de juiste beker kiezen uit een hele verzameling. En hij koos de minst mooie. En dat was de goeie, een houten beker. Maar het is niet voor niks, want volgens het verhaal bestaat die houten beker nog steeds. Al is die volkomen weg. Het is nauwelijks meer een beker en kun je er ook niet meer uit drinken. En die is het eigendom van een dame in Wales. En die wordt daar bewaard ergens in een kluis in een dorpje waarvan ik de naam vergeten ben. Maar ik kan het wel terugvinden waar het dan zou zijn. Nou ja, en die informatie is van een jaar of 30 terug. Sindsdien heb ik er ook niet meer van vernomen. En het kan me ook geen bal schelen. Of het zo is. Er zijn aanwijzingen genoeg dat het zo is. Maar waar het over gaat, in werkelijkheid, is de symboliek die erachter steekt. Het leuke vind ik, dat de verhalen blijven bestaan. Geschiedenis, legende, weet je veel wat. En niemand geeft aandacht aan de symbolische betekenis ervan. In het Bijbels licht kun je het zo invullen. En in de boeken staat het niet. En daarom denk ik dat het dus grote kans heeft dat het inderdaad correct is. Omdat niemand het kloppend gemaakt heeft, kennelijk. Maar goed, ik geef het u zomaar door. Maar terug, waarom heette die man Jozef? Omdat die nieuwtestamentische zegeningen komen terecht bij Jozef. Het gaat of ze komen bij Jozef vandaan. Ze zijn beloofd aan Jozef namelijk en ze komen tot ons. En dus heet de vader van de Heer Jezus, die genoemd wordt de zaligheid of het heil... Hij wordt genoemd de zaligheid en heil, maar hij is de zoon van Jozef. En voor zover het gepredikt wordt later, wordt het gepredikt door Paulus, maar hij is de opvolger, de erfgenaam, zullen we zeggen, de zoon, naar Bijbelse maatstaven, van ene Jozef. Barnabas. Zie? Ja, dan nog eens een Jozef. Die zou ik echt vergeten, dat is een hele mooie. Toen in Handelingen, toen Judas er niet meer was bij de 12, toen was Judas, en Judas is een beeld van het Joodse volk in ongeloof, waarover het oordeel komt en die gezet wordt uit zijn bediening. Vandaar dat er staat, een ander nemen zijn opzienersambt, al in een psalm daarover. En in Handelingen of in Matthäus, waar het maar is aangehaald, nee het is Handeling 1. En anderen nemen ze een optie in zand. Maar dat gaat niet over Judas. Het is een uitspraak over het Joodse volk. Maar via Judas wordt het geïllustreerd. Maar Judas was er niet meer. Toen moest er dus een ander in zijn plaats gekozen worden. En raad eens wat. Er worden twee kandidaten gesteld en één heet Jozef. Dus dan denk je... Nou ja, als het niet Juda is, wordt het Jozef dus. Maar hij werd het niet. Bovendien had hij nog een andere naam. En onder die naam kennen we hem, gek genoeg. Matthias. Ook die Jozef had dus een andere naam. Die echte naam, Jozef, wordt gewoon weggeschoven. Als het ware verdwijnt. Zo van, ja, nou ja, als je goed oplet, let op, hè. Die oren heeft om te horen die horen. In dat kader valt het. Nee, serieus, dat is geen grapje. Even op, Jozef. Hij wordt niet gekozen, hij verdwijnt. Er komt een ander voor in de plaats, maar het is het oude verhaal. Even komt die kop van Jozef boven en dan verdwijnt hij ter plekke weer. En toen in de tijd Caiaphas zei dat het beter één man voor het hele volk kon sterven dan het één volk dat het hele volk verloren gaat, schrijft Johannes erbij, en dat zei hij als hoge priester van deszelfde jaar. Ze zei het als profeet, God gebruikte hem als profeet. En bovendien zei hij dat niet over het hele volk, namelijk het Joodse volk, maar ook over... het verstrooide deel van het volk, namelijk de 10 stammen, staat er gewoon bij. En 2 versen verder wordt dan ook de naam Efraïm genoemd. Maar het leuke is dat de man heette Jozef. En dat staat helemaal niet in de Bijbel. Maar dat weten wij uit Joodse bron. Die kennen hem ook. Uit de lijst van de hoge priesters. En Caiaphas was de naam die hij aannam als hoge priester. Maar hij heette van huis uit Jozef. Dus heb je er nog één. De naam verdwijnt. Als je heel goed oplet, heb je hem net even. Maar de belangrijkste Jozef in heel het Nieuwe Testament is de man die ons uitgebreid geïntroduceerd wordt, waarna wij nooit meer iets van hem horen. En dat moet te denken geven. Als je een beetje van je Bijbel kent, dat moet te denken geven. Wordt met groot vertoon iemand geïntroduceerd, een Jozef, en daarna niks meer. En dat is die Jozef van Arimathea, die geïntroduceerd wordt ter gelegenheid van de kruisafname, zoals dat heet. Hij kwam met Nicodemus, de vertegenwoordiger der Joden, de leraar der Joden, Nicodemus. Hij kwam als een Jozef samen met de leraar der Joden. Waar staat die Jozef dan voor? Voor de tien stammen van Israël, hij heet ook zo. Toch? Daar hebben ze ook, hè? De twee en de tien stammen. Nicodemus, Jozef. Maar goed, die Jozef wordt ons geïnteresseerd als een rijk man, toestanden enzovoorts. En die zorgt voor de kruisafname, die zorgt voor de specerijen. Die begraaft hem in zijn graf en in zijn tuin en daar hoorde nooit meer wat van. Maar de aardigheid is natuurlijk dat nou juist dat tegenwoordige waarheid is. De gedachte is dat de Joden zich van de Heer Jezus ontdaan hebben. Daarna heeft Jozef zich over hem ontfermd. Waar is de Heer dus sinds hij gestorven is? Voor de wereld is hij nog steeds dood namelijk. Hij is alleen verschenen aan de zijne. Voor de wereld is hij nog steeds dood. En waar is hij in zijn graf? Bij de rijken. Zeg je dat? Dat is bij de tijd zeg. Kun je niet gaan staan een poosje. Ja. Jesaja 53, hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Natuurlijk, hij was in het graf van een rijk man. Het was zijn eigen graf, het graf wat voor Jozef bestemd was. Maar wie vinden we erin? De Heer Jezus. En wat het betekent, is dat de Heer in de dagen, onze dagen waarin hij zich verbergt, voor de wereld zoek is en dood is, maar hij is bij Jozef. Toch? Bij de tien stammen van Israël, dat is het verhaal eigenlijk. Nou goed, en het vervolg op het verhaal vinden wij met groot gemak terug in de ongewijde geschiedenis, maar daar heb ik het volgende keer over. Dan vinden we namelijk Jozef van Arimathea, die linea recta vanuit Jeruzalem gaat naar de Britse hoofdstad om daar het evangelie te brengen inderdaad. Uitslag te brengen van wat er gebeurd is. Dat was wel nodig ook, maar jongens, dat heb ik toch altijd weinig tijd. Dat is dat toch een verschrikking. Want waar het eigenlijk over gaat, en misschien moet ik u dat ook vertellen, maar daar was ik nog even niet aan toe. Ik zat hier nog in Matthäus 1, maar wat ik u natuurlijk ook had moeten vertellen, is dat deze Jozef inderdaad rechtstreeks naar Brittannië ging om daar het evangelie te brengen, maar niet aan mensen die het niet nooit gehoord hadden of er niks van wisten. Want de gedachte is, en het lijkt mij dat hij ook volkomen bijbels is, hoe Sumerië ook vermeld wordt, de gedachte is namelijk dat de Heer zelf daar voor die tijd al lang geweest was. Met diezelfde Jozef namelijk. En dat de Heer zelf niet alleen die 3,5 jaar vanaf dat hij 30 was of zo onder de Joden gepredikt en gewerkt heeft, maar dat hij daarvoor en dus in de eerste plaats niet onder Juda, maar onder Efraïm, de eerstgeborene immers van de stammen van Israël, gewerkt en gepredikt heeft. En daar zijn talloze argumenten voor. Ja, niet zozeer uit de Bijbel, maar de Bijbel spreekt het in de eerste plaats niet tegen, maar in de tweede plaats de Bijbel bevestigt op zich de gedachte dat de Heer tot zijn 30ste jaar, in ieder geval tussen zijn 12e en 30ste jaar, niet in het land was. Dat wil zeggen, niet onder de Joden, hetzij in Judea of in Galilea. Waar was hij dan wel? Wel, dat weten we buiten de Bijbel om. En het is ook redelijk te verklaren. Het moest wel zo zijn. En het is, als u mij vraagt, ook daadwerkelijk zo geweest. De sporen daarvan zijn in Engeland tot vandaag nog steeds terug te vinden. Maar misschien dat ik daar een volgende keer nog over spreek. Maar eerst in Matthäus, hè? Matthäus 1 nog steeds. Jozef dus. Want daar wil ik het heel niet over hebben, hoor. Maar er was een rechtvaardig man. Nou ja, als ze Jozef heet in de Bijbel, dan is er nooit wat mee mis, hoor. Let maar op. Is altijd goed. Maar goed, die droomt dan, zoals voor een Jozef gebruikelijk is. Dat hoort ook zo, dat weet u, hè? Net als die eerste. Jozef heet een droom, ja. Ja, dat leg ik een andere keer weer uit. Maar tot hem wordt dan gezegd in de droom, vers 20. Jozef, gij zoon van David, erfgenaam van de troon. En de Heer Jezus erfde hem via Jozef. Wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En ze zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten, Jezus. Hetgeen betekent Jehovah is redding. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dat is een opmerkelijke uitspraak, omdat als het gaat om de zoon van David, gij zonen Davids, en er wordt een zoon geboren, dan zou je verwachten dat gezegd wordt, en hij zal de troon van zijn vader David hebben. Er wordt helemaal niet gezegd. Er wordt gezegd, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En hoewel de aanloop er een is met betrekking tot het koningschap, is de afloop er een van priesterschap, niet van koningschap. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En koningschap, dat komt pas veel later natuurlijk. En dit alles is geschied opdat vervuld zou worden. En u weet wat ik altijd zeg en wat ik er straks gezegd heb. Het is niet de uiteindelijke vervulling. Het is wel vervulling naar Bijbelse terminologie, maar in de praktijk een uitbeelding van de uiteindelijke en definitieve vervulling. Dat is alle tientallen keren zo dat de uitdrukking voorkomt. Dat zeg ik ook altijd en dus heb ik nu ook het volste recht om het ook te zeggen. Dit is geschied omdat vervuld zou worden, geen van de Heer gesproken is door de profeet zeggende, ziet de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en gij zult zijn naam heten Emmanuel, het welk is overgezet zijnde God met ons. Dat is een uitspraak uit Jesaja 7 en toch klopt er van alles aan de uitspraak niet. Nou, het belangrijkste wat niet klopt is dat de Heer Jezus nooit de naam van Emmanuel gedragen heeft. Bovendien is het nogal vreemd, er staat, gij zult zijn naam heten Jezus. En een vers verder staat, het is opdat vervuld zou worden wat de profeet gezegd heeft, hij zal heten Emmanuel. Heb je dat? Hoe inconsequent dat is? Gij zult zijn naam heten Jezus, maar de profeet had gezegd, gij zult zijn naam heten Emmanuel. Maar hij heette Jezus, hij heette niet Emmanuel. Toch? Wie heette dan wel Emmanuel? He? God met ons. Nou goed. Ik zal het u nog sterker vertellen. Want ik lees even Jesaja 7 nu echt. Hè? Er zit niks anders op. Want wat staat daar dan in Jesaja 7? Wat is dat voor een profetie die dan hier vervuld wordt in de geboorte van de Heer Jezus? Dat is Jesaja 7 en ik moet u erop wijzen dat het weer specifiek gaat over Efraïm en Samaria in dat hoofdstuk. Het gaat namelijk over de 10 stammen. En dan wordt gezegd, vers 14, daar beperk ik me nou maar toe dan. Daarom zal de Heer zelf ulieden een teken geven. Israël zou een teken krijgen. Een gebeurtenis die een symbolische of profetische betekenis heeft. Dus dat is wat een teken is. Hè? De Heer zelf zal u een teken geven. Zie, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Emmanuel heten. Nou ja, er werd een maagd zwanger, dat was Maria. En ze kreeg een zoon. Maar die heette niet Emmanuel, die heette Jezus. En wie nou zegt, en er staat toch dat het zo is en dat het ermee te maken heeft, zegt men, ja, nou, men heeft het kloppend gemaakt, hè. Matthäus heeft het kloppend gemaakt. Of wie maar de schrijver is van het Matthäus-evangelie dan. Toch, zo gaat dat tegenwoordig. Er is een goede aanleiding daartoe om zulke dingen te beweren. Maar, je moet bij de les blijven. Er staat er zo, de maagd zal zwanger worden, ze zal een zoon baren, zijn naam Emmanuel heten. Maar het is een teken, er staat niet, er zal een wonder gebeuren. Er staat, Israël zal een teken ontvangen. Hetgeen betekent dat als hier in Matthäus 1 gezegd wordt dat de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd in overeenstemming is met en vervulling is van Jesaja 7, dan is de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd een teken. Volgende vraag. Waarvan is de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd een teken? Waar is het dan een teken van? Wat betekent het? Nou heb je toch een probleem, hè? Dat lost men als volgt op. Dat is de gebruikelijke oplossing namelijk. Men zegt, nou ja, in de dagen van Jesaja moet er dus ergens een dame geweest zijn die zwanger geworden is Dan denk ik altijd toch niet van de Heilige Geest, zeker. Maar vooruit, dan weet je veel. Dan zegt men, er moet in die dagen een vrouw zwanger geboren zijn. Die moet een zoon gekregen hebben. En die heeft dan Emmanuel geheten. Dan klopt het al niet meer met Matthäus 1, maar vooruit. Maar dat is het verhaal. En dat moet dan een teken geweest zijn. Dat is dan een teken. Dat was dan een teken van de latere geboorte van de Heer Jezus. Hebben we die nog? Zo staat het in de handboeken dan. Alleen we kunnen nooit bewijzen dat er zo'n dame geweest is die zwanger is geworden enzovoorts. En daarna wordt de discussie vertroebeld door de vraag of bedoeld wordt een technische maagd. Broeder, ik ben nog nooit een technische maagd tegengekomen. En voor zover ze technisch was... Nou goed, laat me zitten. Maar nee, ik heb altijd moeite met die uitdrukkingen, omdat ik ze zo lomp vind. Dat meen ik serieus. Maar u begrijpt wat ik bedoel, hè? Oh, een vrouw die geen gemeenschap... Moet er dan toen ook een vrouw geweest zijn die geen gemeenschap had met een man en toch zwanger geworden is? Was er toen ook een maagdelijke geboorte? Dat soort verhalen krijg je dan. En dan krijg je weer verhalen over dat maagd niet noodzakelijk betekent een vrouw die geen man bekend heeft. En dat laatste is waar. Alleen dan krijg ik ruzie met de orthodoxen. Want dan is het weer zo moeilijk vast te houden aan de gedachte dat Maria inderdaad geen man bekend had. Dat snap ik weer niet, want dat staat hier gewoon in Matthäus dat ze geen man bekend had. Dus daar heb ik geen problemen mee. Maar het woord maagd hoeft dat niet te betekenen. Daar heb ik net op zondag in Beverwijk over gesproken. Schiet me eens te winnen. We gingen het over 10 maagden, maar ik ken er 144.000. Dat waren nog mannen ook. Want het woord het maagd, of het woord jongen, betekent gewoon een jonge vrouw, een jonge ongetrouwde vrouw. Onvolwassen is dan ook de implicatie, zo van onvolwassen. En dus een dienst. Maagd. Een maagd in de zin van een dienstmaagd. Nog niet dienstbaar aan een man, maar dus aan wat anders. Dat is gewoon het eenvoudige, de eenvoudige Bijbelse betekenis. Een jonge, ongetrouwde, onvolwassen vrouw is het idee. Maar als ze trouwen, zijn ze vanaf hetzelfde moment officieel volwassen. Dat is bij onze wetgeving ook zo trouwens. Nederlandse wetgeving. Maar goed, maar het punt is gewoon dat zo'n vrouw is er in het verleden niet geweest. De geboorte van de Heer Jezus zelf is een teken. De vraag is alleen waarvan? En omdat men daar geen antwoord op weet, zoekt men iets anders op. Maar het punt is gewoon dat Maria, de vrouw die geen man had, die geen man bekende, in beeld is van de 10 stammen van Israël als vrouw. En zo worden ze in de Bijbel ook meerdere malen voorgesteld. Eén volk, vrouw, zou dienstbaar moeten zijn aan een man, namelijk aan de Heren. Maar de 10 stammen zijn die vrouw die afkerig was, de afkerige vrouw, staat ook in Jeremia 31, in verband met Efraïm. Staat trouwens bij dat bij de bekering van Efraïm staat erbij, zie ik zal wat nieuws scheppen op de aarde, de vrouw zal de man omvangen. Maar de gedachte is dat Israël als vrouw de man niet omving en dus maagd was, niet in positieve zin, maar in negatieve zin, als u begrijpt wat ik bedoel. Naar het voorbeeld van Izebel, die heette onaangeraakt. Daarom vertaalt men het met mooi, prachtig, heilig, rein enzovoorts. Maar het is een heel negatieve term, dat betekent dat ze wel getrouwd was, maar aan haar lijf geen Polonaise. Dat is toch duidelijk, of niet? Het wordt daar kwalijk genomen, ja. En de leer van de vrouw Izebel uit Openbaring is die leer waarbij de gemeente niet leeft in gemeenschap met de Heer. En waar die gemeenschap ontkend wordt bovendien. Heb je dat? Nou goed. Maar Maria is een beeld van het 10 stam, net als Mirjam, daarom las ik net al Mirjam. Ik kon het niet onderdrukken snel genoeg. Mirjam, die een poos Melaats was. Het stond de hele geschiedenis van Israël stil in afwachting van haar genezing. En toen ze genezen was, ging Israël weer verder. Dat is onze bedeling. Nou goed. Maar Maria, Mirjam dus, die is een beeld van de 10 stammen van Israël, die de man niet heeft. Dat wil zeggen, 10 stammen die niet met de Heer getrouwd zijn. Nou ja, voor zover het met de Heer getrouwd was, is het gescheiden. Weggezonden met een scheidbrief. Ook Jesaja, meen ik. toch? Maar de Bijbelse gedachte is gewoon, het is een vrouw die de man niet heeft, niet getrouwd enzovoorts. Er is geen gemeenschap. Ze leeft niet binnen de huwelijksrelatie, want ze leeft niet onder de wet. De 10 stammen leefden trouwens nooit onder de wet. Daarom zijn ze door de man het huis uitgezet. In de tijd. Hebben die nog? Niettemin zou die vrouw zwanger worden. En leuk zijn dan de woorden van Maria. Je hoort die Britten praten. Hoe zal dat zijn, terwijl ik geen man beken? We hebben geen gemeenschap met die God. Toch? Niettemin zou die vrouw, dat wil zeggen 10 stammen, zou wel degelijk vrucht voortbrengen. En terwijl de Heer officieel en in de praktijk geen gemeenschap heeft met de Britten, ik blijf maar bij die term voor het gemak, hè, met de Britten als zodanig, wordt daaruit wel een zoon geboren. En die zoon is de gemeente. Hebben we dat nog? Nee, de Britse Israëlbeweging die volgt het nou niet meer. Want die leren dat de Heer juist wel gemeenschap heeft met de Britten en voor hen zorgt. Want het is Efraïm en het is aan de 10 stammen en de Heer zorgt ervoor. Nee, naar Bijbelse maatstaven juist niet. Maar niettemin wordt uit die vrouw geboren de gemeente. Een zoon dus. Voordat haar smart overkwam, is zij van een knechtje bevallen. Dat is ook Jesaja 66, u ziet. Ik heb er nog zacht van die schriftplaatsen. Ja, dat is waar het over gaat. En die zoon heet Emmanuel. Maar wie is die zoon dan? De gemeente. De Heer Jezus in zijn geboorte uit de maagd is een type van de geboorte van de gemeente uit de 10 stammen van Israël. Dat wil zeggen, uit Maria, Mirjam, aan wie beloften gedaan waren, want ze was verloofd met Jozef. Die had beloofd, ik zal met je trouwen. Heb je dat? En de gemeente die geboren wordt uit de 10 stammen is de regelrechte vervulling van de beloften van Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. God had die beloften gedaan. Het komt tot stand ook. Heet de gemeente dan Emmanuel? Ja, maar dan in de Nieuwtestamentische variant. Christus in u. In Colossense. Christus onder u, heidenen. Maar dat is God met ons, Emmanuel. God met u, maar die u, dat is niet Joodse volk of zo, of zelfs niet heiden in het algemeen, maar 10 stammen van Israël, dat is waar het over gaat. Waar is God? Waar zoeken wij de Heer? Dan zeggen wij, hij heeft geen koninkrijk in Israël. Dan zeg ik, waar dan wel? Dan zegt u natuurlijk in de hemel. Dan zeg ik, ja, dat is de verticale variant, dat is de belangrijkste. Onthoud die vooral. Maar ik ken een andere. Als je het op aarde zou zoeken, zou het moeten zoeken in het noordwesten, in het land Sinim. In het land waar die doornstruik staat. Bij nader inzien staat er een in Washington, een in Australië onder andere ook. Een geënte daarvan, maar goed, dat doet nou verder niet zoveel meer te zaken. Dan begrijpt u waar het over gaat, dat is een teken. En dan sla ik een bladzijde om natuurlijk. En dan krijg je de vlucht naar Egypte. En dan terugkeren uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar dat is die uitspraak uit Hosea over Efraïm. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En dan komt hij te wonen in Nazareth, waar het maar stond. Of is het hier niet, in Matthäus? Ja, het was toch in Matthäus? Weet je veel. Terugkeren uit Egypte. Ja, vers 3, vers 22 en 23 van Matthäus 2. Weer een droom. Want twee dromen zelfs. Hè? Jozef droomt in Egypte. Waar staat het in de Bijbel? In Matthäus 2. Leuk, hè? En niet Genesis. Jozef droomt in Egypte. Nou goed. En tot hem wordt gezegd, sta op, neem het kinderke en zijn moeder tot u, vers 20, en trek in het land Israëls. Dat is wat hij ook deed. En dan in vers 22, maar door goddelijke openbaring vermaand in de droom, opnieuw, is hij vertrokken in de delen van Galië, van Galilea. En daar gekomen zijnde, nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zal worden wat door de profeten gezegd is dat in Nazarener zal geheten worden. Nu ben ik er nog niet, maar dat staat dan zeker weer ergens anders. Dat er staat opdat vervuld zal worden, gij Galilea, der heidenen enzovoorts. Of staat in Lucas zeker dan? Nou goed. Maar het blijft dus symboliek dan altijd, dat wilde ik maar zeggen. Al die details van rondom het leven van de Heer Jezus. Ik ben even aan het zoeken. Nou, ik kan hem niet eens weten vinden. Nee, ik dacht toch dat het Matthäus was, hoor. Maar... ja, zie, ik heb hem. Matthäus 4, toch? Matthäus 4, ja. Matthäus 4, vers 13. En Nazareth verlaten hebbende is komen wonen te Capernaum, gelegen aan de zee in de landpalen van Zebulon en Naphtali, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jozaja de profeet, zeggende: het land Zebulon en het land Naphtali, aan de weg der zee over de Jordaan, Galilea der heidenen. Dat is die uitspraak uit Jesaja 8, het laatste gedeelte, en eventueel Jesaja 9, enzovoorts. Maar het gekke is, als je vandaag op een kaart zou willen opzoeken waar Naphtali en Zebulon geweest zijn, dan wijs je onder andere Alkmaar aan. Ja, is waar. Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Zebulon. Heeft ook een scheepje als wapen. Zeg maar. Verzin ik niet. Er is een boek over, er is zelfs een film van. En ik heb zelfs boeken uit Joodse bronnen. Orthodox Joodse bronnen, die precies hetzelfde zeggen. Zebulon, Naphtali, dat is hier noordwestkust van Europa. Dus Nederland en de Belgische kust langs het Naphtali. Enzovoorts. Echt waar. Klopt precies, Galilea. Aan de zee. Alleen niet de zee van, niet meer van Galilea, maar de zee van Gallië. Dat wil zeggen de Noordzee. Dat is wat het is. Nou ja, goed, ik zei al, ik kan zo uren doorgaan, maar het mag niet, want het is hoog tijd, helaas. Maar ik heb nog wel een paar mooie voor u de volgende keer. En dan hou ik er echt over op, hoor, want dan moet het wel voldoende zijn, denk ik. We lazen Jeremia 31 net. Wat ik niet gelezen heb, was dat vers waar staat dat Efraïm aan zichzelf ontdekt zou worden. Bij zijn bekering. En daar staat dus dat hij zou weten wie hij was. Dat hij ineens zou weten wie hij was en daar de consequenties uittrekken. En dus zou zich zo keren tot de Heer. En dat is inderdaad wat gebeurd is. Maar in gedachten heb ik dan altijd de verloren zoon voor me. Hè? Er waren twee zonen. Eén bleef bij de vader en de ander zegt: geef mij mijn deel. Want die maakte aanspraak op het eerste geboorterecht. En hij ging weg. En toen kwam hij bij de zwijnen terecht. En u weet, het zwijn is het heilige dier van de Kelten. Ik blief er nog wel eentje trouwens, maar...
een hele?
Kennen jullie niet. Oh, nou, laat maar zitten. Maar de zwijn, in Glastonbury, kan je in elke winkel kun je de wereld aan zwijntjes kopen van porseleinen, van weet ik wat het maar is. Zeker wel. Maar goed, Keltisch symbool dus, hè. Het evenzwijn, ja. Nou goed, maar in elk geval is dat achter de zwijnen. Maar ineens wordt hij zich van zijn omstandigheden bewust. Herinnert zich zijn vader. En hij zegt: ik zal opstaan. Hij wordt aan zichzelf ontdekt. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En ik zal zeggen: ik ben niet waard uw zoon genaamd te worden. Laat me uw dienstknecht zijn. En pa zegt dan: nee, ik stel je tot zoon. En u en ik, wij zijn gegaan tot de Heer. We zijn dienstknechten Gods geworden. En God zegt: nee, dienstknecht. Ik zou je tot zoon stellen. Staat toch uitgebreid in het Nieuwe Testament? Precies zo. Nou, dat is Efraïm dus. En wie werd er toen jaloers? Weet u nog Romeinen 10 en 11? Joodse volk zou tot jaloersheid verwekt worden door wat geen volk was. Door een onverstandig, een heidens volk. Precies. Dus die zoon die nooit weg was. Dat was dus een beeld van het Joodse volk. Nee, van de fariseeën, maar dat staat erbij. Dat is dus het Joodse volk. Die was jaloers en vader zegt: wat ben je nou jaloers? Je was toch nooit weg? Al het mijne is toch het uwe? En als je kalf wil slachten, doe je dat toch? Zie? Leuk is dat, hè? Hetzelfde verhaal. Wie is die verloren zoon? Hoe heette de verloren zoon? Efraïm, uiteraard. Toch? Nou, dan ga ik gauw ophouden. De rest vertel ik onderweg in de auto. Als, bij wijze van afterglow heet dat. Want dan denk ik had dit moeten zeggen, ik had dat moeten zeggen, maar ik had toch geen tijd. We zullen de Heer danken.